Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Mijn zakenpartner is vandaag Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Welkom. En onze eerste gast is Frank Jansen, directeur van Keolis Nederland. Van oorsprong Frans bedrijf, dus mijn Franse cursus komt goed van pas. Keolis is denk ik goed uitgesproken.
Heel goed uitgesproken, Thomas.
Geweldig. We beginnen met het belangrijkste nieuws, althans wat voor jou belangrijk nieuws is, Jacqueline. En dat is...
Ja, dat is dat GDPR of AVG, of hoe we het ook willen noemen, iets meer dan een jaar nu bestaat. En de Financial Times heeft daar een analyse over geschreven. En uiteindelijk zit het ons een beetje meer in de weg dan dat het ons helpt. Consumenten zit het in de weg omdat er continu toestemming gevraagd wordt. Het zit ook bijvoorbeeld in de arbeidsmarkt in de weg, omdat je mag alleen maar werven voor de positie waarvoor je ook echt iemand gevraagd hebt. Stel dat je de volgende dag iets anders hebt en denkt, oh, dat zou ook kunnen passen. Moet je het proces opnieuw starten. Het zitten bedrijven in de weg, omdat ze bijvoorbeeld in, hoe moet ik dat uitleggen, algoritmes niet kunnen uitleggen waarom en wat ze hebben gedaan. Omdat is een soort artificial intelligence black box. En daaruit blijkt dat het gewoon ingewikkeld is om nog uit te leggen waar die data vandaan komt.
We hebben eerder ook zelf in dit programma met iemand kunnen constateren dat het eigenlijk wel zou moeten. Dat je zou moeten kunnen uitleggen wat zo'n algoritme doet. Die black box, dat is eigenlijk niet meer zo passend bij deze tijd als het algoritme zo belangrijk wordt.
Nou, absoluut. En wat ze dan gezegd hebben is dat het algoritme, dat het misschien wel een verschil gemaakt moet worden voor dat wat je vraagt en hoe belangrijk dat is. Dus is het financiële data. Moet je het heel goed uit kunnen leggen. Wil je een hotel boeken of een kamer in Spanje, dan moet je het misschien iets minder goed uit kunnen leggen. Dus dat we daar zeg maar variatie gaan aanbrengen in waar de data voor gebruikt wordt.
Maar je zegt dat zit ons uiteindelijk iets meer in de weg. Levert het ook wat op? Namelijk, waar het om te doen was, een betere bescherming van onze persoonsgegevens. En dat bedrijven daar dan last van hebben, ja, dat is de keerzijde.
Ja, maar wat natuurlijk nu gezegd wordt is dat bedrijven er last van hebben, maar dat consumenten er dus zelf ook last van hebben. Dus aan de ene kant word je beschermd. Aan de andere kant maakt het allemaal ietsje ingewikkelder. Wat nu heel erg bespreekbaar wordt gemaakt is of wij niet een datakluisje moeten hebben. Zodat wij zelf de regie hebben om het loslaten van onze data naar bedrijven om gebruikt te worden. In plaats van andersom, dat je vooraf overal toestemming voor moet geven.
En door wie wordt dat nu bepleit?
Er zijn verschillende initiatieven. Bijvoorbeeld in alle smart city concepten. Er wordt heel veel data gevraagd. Nou, daar heb jij ook mee te maken volgens mij. Hè? Of je daar wel
zeker
of niet. Nou, dan gaan we kijken naar nieuwe mobiliteitsvoorzieningen. Daar moeten mensen hun data, sensorische data, voor af willen geven. Hoe verplaats je van A naar B, hoe laat, met welke mensen, met welk vervoersmiddel bijvoorbeeld. En dan zou je dat er zelf af mogen geven in ruil voor bijvoorbeeld goedkopere services.
Ik zie Frank Jansen met een geïnteresseerde blik kijken. Wat zou dit voor Keolis, voor Syntus, waar we in Nederland onder andere uw bedrijf van kennen, betekenen?
Nou, heel veel. Ik denk dat het voor de reiziger heel makkelijk is als je drempelverlagend werkt en dat je inderdaad je vorige reis weer automatisch vast hebt en dat je dus automatisch weer die informatie bij de hand hebt om de volgende rit te maken. Dat is, ja, klinkt zo logisch als je zelf onderweg bent, maar best lastig als je de hele wet wil volgen. Dat klopt.
Toch nog even terug naar één jaar die wetgeving. Zeg jij nou goed dat die er is of niet? Want de Financial Times maakt een analyse, een tussenbalans. Zijn we er wat mee opgeschoten? Het antwoord van jou is...
Ik vind het goed dat het er is. Ik denk sowieso dat je kwetsbare mensen in de samenleving altijd moet willen beschermen. Dat mensen zich ook niet goed bewust zijn van wat ze allemaal aan het afgeven. Ook jonge mensen bijvoorbeeld zijn zich niet bewust van een digitale footprint. Dus uiteindelijk vind ik het goed dat het er is.
Goed zo. Wij gaan naar iemand luisteren. Het is ook altijd goed dat hij er is.
BNR. Kees de Kort.
Al gaat het vervolgens bijna nooit echt goed met de wereld. Kees de Kort, gemaakt van econoom en BNR-economiecommentator. Goedemiddag.
Dag Thomas.
Hallo. Het is het weekend na de top van de G20. Daar is zeker vooraf veel over gezegd. Valt er achteraf ook veel over te zeggen?
Jawel, want het wordt alsmaar duidelijker dat China in de hoek zit van de klappen vallen. En niet een klein beetje. Kijk, China heeft op een aantal terreinen grote concessies gedaan. En om ervoor te zorgen dat er in het handelsconflict een staakt het vuur is afgesproken.
Wat zijn die concessies dan?
Nou Thomas, jij denkt toch niet dat het toeval is, hè, dat Trump met Kim van Noord-Korea gesproken heeft?
Kun je me dat politieke spel nog even uitleggen?
Nou, Korea, dat is, die zijn volledig, meer dan volledig afhankelijk van China. Mm. Die worden gestuurd door China. En ik denk dat Xi, die is een paar dagen geleden in Korea geweest, heeft met Kim gesproken. Dat die heeft gezegd van, nou gaan we een beetje vriendelijk tegen Trump doen. Want ik heb concessies nodig van Trump. Dus Xi heeft nou aan Trump aangeboden dat hij als het ware met Kim kan gaan praten. En dat als het ware overeenkomsten over kernwapens een stapje dichterbij zijn gekomen. In ruil voor, je gaat het conflict met mij op het gebied van handel niet nog onmiddellijk opvoeren. En dat is wat er gebeurd is. Hè. Dat is een staakt het vuur afgesproken. We gaan weer praten. En ondertussen heeft Trump als het ware weer een klein stapje gezet in de richting van een kernwapenvrij Noord-Korea.
Maar wat schiet Trump hier dan uiteindelijk ook mee op? Want hij krijgt ook van de rest van de wereld natuurlijk weer wat hoon over zich heen. Waarom ga je praten met een dictator en je
Thomas, nou even normaal doen. Er zijn Nobelprijzen voor minder uitgedeeld, hè? Of niet?
Je bedoelt dat Barack Obama ook een keer de Nobelprijs heeft gewonnen?
Toen hij er 10 dagen zat en nog niks gepresteerd had. Ja, dus dit is een klein stapje.
Trump, dat is eigenlijk gewoon één grote oefening in vrede.
Nee, dat is een klein stapje richting China verder onder druk zetten. Want China weet gewoon, hè, wij moeten gewoon concessies gaan doen op alle mogelijke terreinen om te voorkomen dat Trump de handelskraan verder dichtdraait. Want vergis je niet, Trump, kijk, dat wat in Amerika gebeurt is ook heel opvallend. De Democraten hebben tot nu toe never ever ooit één positief woord over Trump gezet. En ten aanzien van zijn China-beleid zijn Nancy en Chuck het wel met hem eens. Dus dat geeft Trump ook de rugdekking om de druk verder op te voeren. Dat is een hele belangrijke ontwikkeling natuurlijk.
Nou, dat is natuurlijk vanaf het begin van het conflict al toch aan de orde dat die democraten eigenlijk zien dat hun agenda hier door Trump wordt uitgevoerd en dat ze daarmee in hun maag zitten.
Ja, maar, nou zeg je al genoeg, Thomas. De democraten zitten in hun maag met het feit dat hun agenda wordt uitgevoerd.
Door iemand die niet van hun partij is.
Ja, inderdaad. Nou ja, maar volgens mij gaat het, Thomas, gaat het in de politiek om resultaten. En niet om dat het resultaat staat één en wie het dan bewerkstelt is het anders. Maar het is voor de democraten een enorme stap dat ze moeten toegeven met grote tegenzin dat Trump iets doet wat zij ook graag willen. Ja. Maar het punt is alleen maar, China staat zwaar onder druk. De economie gaat in China gaat de verkeerde kant op. En Trump wordt gesteund en kan de druk opvoeren.
Jij zegt, China zit in de hoek waar de klappen vallen en Trump is het aan het winnen. Blijkt dat ook uit bijvoorbeeld de laatste cijfers?
Nou ja, zoals je weet is data in China, dat is natuurlijk vanwege die censuur een puntje. Maar je ziet, wat je natuurlijk wel ziet is dat het nog steeds iedere dag meer steunmaatregelen wordt afgekondigd. Dat is geen teken van kracht. Er waren verhalen over buitenland, China en buitenland toerisme. Dat staat ook onder druk. De inkoopmanagers, dat is gezond waardeloos. Kortom, die Chinese economie staat echt veel harder onder druk dan we denken.
En dat betekent dat Xi meer dan Trump belang heeft bij een akkoord?
Dat is het understatement van de dag en van de week. En van de
van de week, dat weet je nog niet. Hè? We spreken elkaar morgen weer.
Dat weet ik niet, dat denk ik wel trouwens.
Hey, China is misschien geen eenling als het gaat over Azië. Wel het grootste land uiteraard. Maar in heel Azië zijn cijfers bekend geworden over de inkoopmanagers. Ook eenzelfde lijn dan?
Ja, eenzelfde lijn. Allemaal heel laag en afnemend. Ja, dat heeft ook te maken. Het inkoopmanager is ook een kwestie van vertrouwen. Dus dat hele conflict tussen Amerika en Engeland, dat hangt nu als het ware boven die Aziatische markt. Wat gaat er gebeuren? Hoe gaat het verder? Dus inkoopmanagers daar, ondanks het feit dat ze op de lange termijn kunnen profiteren van het feit dat China zwakker wordt en bedrijven hun productie gaan verplaatsen, zijn ze op korte termijn, ze waren al niet optimistisch, maar ze worden als het ware niet weer per dag somberder, maar ze worden wel langzaam zeker somberder. Ja, dat is onmiskenbaar in alle grote en kleine Aziatische landen.
Heb je nog met speciale aandacht naar India gekeken? Toch een van je favoriete landen.
Ja,
allerlei grote instanties de groei van verwachten op korte termijn.
Goed dat je erover begint, want er is nog een artikel blijven liggen waar ik dan een paar dagen over ga willen hebben. Nou, India was ook waardeloos, maar het grote verhaal is Thomas. De Financial Times, nou je weet, dat is het clubblad van de IMF, van de OECD en van de Wereldbank, van de internationalisten. Die hebben in een hoofdartikel, hebben ze vorige week geschreven, dat India toch wel eens iets moet gaan doen aan de kwaliteit van de data. Want er zijn rapporten verschenen in India zelf van gerespecteerde economen dat in de cijfers daar, die zijn niet met 1 of 2 tienden opgepoetst, die zijn met 2 à 3% opgepoetst. Dus zelfs de Financial Times, het clubblad van de IMF, heeft gezegd, India, doe het aan die data. Nou, en wij, en alle andere mensen, geloven die data nog steeds. Hoogstijd om koers te veranderen. India, de groei is heel veel minder dan 6-7%.
Dus als bijvoorbeeld het IMF of de Wereldbank zegt van richt je de komende tijd vooral op die groei in India, dan moeten we dat dus inderdaad met de korreltjes zout nemen.
Ja, het is fascinerend. Als jouw clubblad je al wijst van nou, misschien moeten we eens goed naar kijken, dan betekent dat natuurlijk dat de realiteit nog veel erger is.
Nou, jij doet net alsof je een abonnement op India kunt nemen. Financial Times is het clubblad van IMF. En,
ja, inderdaad. Ja,
Oké, heel goed. Dan hebben we China gehad. India, ook een van je favoriete thema's, blijft over. Ook al een paar jaar veel besproken. Japan?
Ja, nou ja, ook daar, het zal de luisteraars niet verrassen dat het in Japan gewoon heel matig blijft. En met name aan de maakkant van de Japanse economie, ook de inkoopmanagers. Heel verdrietig, gebeurt helemaal niks meer. Enquêtes onder het grote bedrijfsleven aan de maakkant, ook heel verdrietig als sommige. Consumentenvertrouwen onder druk. Ja, Thomas, er zijn ook wel wat plusjes. De tweedehandsverkoop zag er weer iets beter uit. De dienstenkant van de economie doet het ook iets beter. Maar opgeteld, als je ze samen op een rijtje zet, dan komt daar echt, nou, een heel klein beetje, misschien dat er een beetje groei is, maar dat staat niet veel voorstellen. Alles bij elkaar.
Hebben we het over Azië gehad? Kijk je ook met heel veel spanning naar wat er allemaal in Brussel wordt bekokstoofd?
Nee, Thomas. Dan ben je de baas van een hele grote bureaucratie. En dat was Juncker natuurlijk ook. Ja, ik denk niet dat de hoofden van grote bureaucratische organisaties, dat die nou echt heel veel invloed hebben op datgene wat in zo'n organisatie gebeurt. Daarvoor is Brussel te groot, te divers en zijn er te veel belangen.
Tot morgen, Kees. Dan spreken we elkaar weer.
Tot morgen, Thomas.
Busje van Keolis komt zo meteen met directeur Frank Jansen erin. Blijf eens luisteren.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Keolis, het Franse moederbedrijf van onder andere de regionale vervoerders Syntes en Twens, timmert hard aan de weg in Nederland. Naast gebiedsuitbreiding staat elektrisch rijden hoog op de agenda van Frank Jansen. Hij is sinds een maand zo ongeveer de directeur in Nederland en mijn zakenpartner is Jacqueline Smit. Beide te gast hier in de studio, nogmaals welkom.
Dankjewel.
Het is nu inderdaad een krap maandje. Of nee, precies een maand eigenlijk, want het is 1 juli. Op 1 juni begon u. Wat is u die eerste maand het meest opgevallen?
Nou, ontzettend leuk om te beginnen. Maanden nu bezig inderdaad met heel veel mensen weer kennis gemaakt. Opdrachtgevers, weer collega's in de vervoerbranche. Wat mij opvalt, 10 jaar geleden was ik ook in deze branche, is toch wel innovatie en ook wel, nou inderdaad, je zei het al bij de introductie, de enorme drive naar zero emission. En dat gaat enorm snel.
En als ik u zo beluister, dan zegt u de innovatie stond 10 jaar geleden nog niet zo hoog op de agenda. Toen was u hoog in de boom bij Connection. Nu bent u directeur van Keolis in Nederland. Innovatie is dus het kenmerkende verschil tussen toen, 10 jaar geleden en nu?
Ja, ik vind van wel. Toen was het, ging het heel erg over het vervoer van die ene rit. En dat je dat optimaal doet. En dat je dat probeert zo goed mogelijk, maar ook goedkoop mogelijk te doen. Natuurlijk is geld nog steeds een belangrijk issue. Maar ik merk nu dat kwaliteit en met name het integraal nadenken over de hele vervoerbeweging van een reiziger te doen, van deur naar deur. In plaats van alleen maar van halte naar halte.
Integraal nadenken over de rit van de reiziger, wat betekent dat?
Klinkt
dan? Nu wordt het al jargon, we moeten blijven oppassen.
Nou, integraal, ik bedoel eigenlijk te zeggen dat je nadenkt over dat iemand 's morgens vroeg zijn huis verlaat en naar zijn werk gaat en 's avonds weer terugkomt. En die hele beweging is vaak niet alleen met of alleen de trein, of alleen met de bus, of alleen met de fiets te doen.
Maar dat was 10 jaar geleden ook al zo, hè?
Ja, maar toen dachten we daar dus niet zo integraal over na. Dat bedoel ik met het woord integraal. En toen dachten we, die bus moet goed rijden. En nu denken we, die vervoerder of die reiziger moet goed verplaatst worden. Moet goed zich kunnen vervoeren.
En ik neem aan, Keolis is bij u uitgekomen omdat u veel bestuurlijke ervaring heeft. Ook ervaring heeft in de sector. Wat is uw opdracht eigenlijk?
Nou, de opdracht is heel duidelijk. We willen groeien in Nederland. Dus we willen meer omzet, meer contracten gaan rijden voor onze concessiehouders. De andere opdracht is ook grappig. De Fransen kijken met heel veel uitdaging naar Nederland. Nederland loopt echt wel voorop qua ontwikkeling van mobiliteit. Niet alleen het openbaar vervoer, maar juist die combinatie. Dus Keolis is een heel groot internationaal bedrijf met 16 landen actief. En willen ook echt dat die innovatie verder wordt uitgewisseld tussen die landen. Dus ook alles wat er is, zelfrijdende auto's rijdt in Frankrijk, metrolijnen in Australië en Amerika. Nou, die verbinding proberen we te maken.
Ja. Als u het heeft over groei, want laten we daar dan mee beginnen. Hoe is dat het makkelijkste te realiseren?
Het makkelijkste is via een concessie winnen. Zo is het in Nederland geregeld. Je schrijft in en je krijgt, als je het goed doet met een aantrekkelijk aanbod, krijg je het vervoer gegund voor 8 tot 10 jaar.
En wanneer gaat dat weer spelen? Wanneer gaat u zich weer mengen voor zo'n spelletje?
Ja, het is continu zo. Er speelt op dit moment een hele belangrijke rondom Overijssel Gelderland. Een hele grote concessie waar een deel al, waar wij op dit moment al rijden. Dus dat is een hele belangrijke aanbesteding voor ons. En daarna, ja, eigenlijk is een hele kalender waarin je kunt zien wanneer bepaalde concessies beëindigen. En daar zullen we echt heel serieus naar kijken.
Waarom zou de keuze bij zo'n concessie, bij zo'n aanbesteding op Keolis vallen?
Dat is een goeie, omdat we natuurlijk een fantastische vervoerder zijn natuurlijk.
Dat u er nog maar een maand zit, zeg. Ja,
ja zeker. Ik doe mijn best. Nee, dat is elke keer concessie afhankelijk. Oftewel, wat vraagt precies over het algemeen provincies? Wat is de opdracht die daar is? Wat is de vervoersspanning in een bepaald gebied? En wat voor ideeën heb je erover? Hoe kun je dat met apps, maar soms ook met vervoermiddelen? En natuurlijk is de prijs ook van belang.
Nou, ja, want dat noemt u nu als laatste in dit hele rijtje. Moet u daar niet eerlijk gezegd mee beginnen?
Ja, ik vind de combinatie heel erg van belang. Ik zie nu juist dat ook kwaliteit van vervoer ook heel erg speelt. Ja,
hoe vaak wint een voorstel dat kwalitatief beter is, maar ook duurder is?
Nou, dat is nou het grote verschil 10 jaar geleden. Toen was denk ik 60-70% van het gunnen van een concessie was op prijs. En nu is dat 30-40%. Dus dat is echt wel een verschil. Je moet echt met een goed vervoerplan kunnen komen. Echt met een kwaliteit waarop je investeert in informatie naar de reiziger. En dan hoort die prijs er ook bij, maar niet meer zo groot als dat het was.
En waar zit dat dan in? Want het integraal bekijken van een vervoerdersoplossing, hè? Hoe gaat een reiziger van A naar B, daar zal iedereen mee komen. Anders heb je iets gemist, denk ik toch, afgelopen tijd. En hoe onderscheid je dan? Zijn dat creatieve samenwerkingsvormen of hoe doe je dat?
Nou, creatieve samenwerking zeker met ook lokalere vervoerders, dat is één. Maar ik denk de tweede, ook het goed kennen van je reiziger. Goed onderzoeken wat voor vervoerbewegingen er gevraagd worden. Waar hebben mensen eigenlijk vraag naar? Daar kun je een vervoerconcept op neerzetten. En daar kun je dan ook wel weer zeggen, nou, deze mensen willen bijvoorbeeld van Amersfoort naar Utrecht op een hele andere manier, via een andere route, misschien wel via de Uithof. Nou, als dat dan werkt, ja, dan moet je dat ook durven inzetten.
En is dat dan data gestuurd? Houdt u ze in de gaten?
Dat is zeker data gestuurd. Ja, je doelt misschien even naar de AVG. Natuurlijk is dat heel privacygevoelig, maar op grote vervoerderstromen hoef je dat niet persoonlijk te
individueel
maken.
Individueel te doen.
Maar dan weet je het wel.
Okay. U noemde net zo'n concessie in een gebied waar u al actief bent. Uw voorganger, Kees Anker, die er een hele tijd gezeten heeft, die zegt al langer, en dat deed hij ook in zijn afscheidsinterviews, dat er ook in de drie grote steden moet worden aanbesteed. Ziet u dat op korte termijn gebeuren?
Nou, ik weet niet of dat politiek nog draagvlak voor is, omdat het op de korte termijn gaat gebeuren, maar het zou wel goed zijn als het gebeurt.
Waarom zou dat goed zijn?
Nou, als ik terugkijk naar die aanbestedingsgolf die over het hele streekvervoer is geweest, dan zijn er best wel wat problemen geweest her en der. Maar als je het gewoon helemaal goed beoordeelt, dan is er gewoon meer vervoer aangeboden voor minder geld. Reizigersaantallen zijn gestegen en er is gewoon nieuwe innovatieve vervoermiddelen ingezet. Er zijn gewoon nieuwe bussen met zo min mogelijk emissieuitstoot. Inmiddels heel veel elektrisch.
Maar dat zou niet gebeuren als de markt daar niet overheen gegaan was. Dus
ik ben ervan overtuigd dat de druk van concurrentie, dat je gaat in een aanbesteding dat moet winnen, ja, ga je wel een stukje verder, hoor.
Maar uw voorganger heeft het dus toch nog een keer gezegd toen hij terugtrad. En niet voor het eerst. U zegt nu, ja goed, je kunt het blijven zeggen. Of er politiek draagvlak voor is een tweede. Heeft het dan wel zin om die plaat te blijven herhalen? Als u toch denkt, ja, ik weet niet of het
gaat gebeuren. Ik zal uw plaat blijven herhalen. Ik denk dat dat goed is voor mobiliteit in Nederland. Dat je die integratie maakt.
Ja. Dan ook iets waar u misschien wat minder mee te maken krijgt, omdat er een oplossing gevonden is. Vorig jaar was er een hele tijd onrust rondom cao's van vervoersbedrijven. Ook regionale vervoersbedrijven kregen daar last van. Stakingen. Bent u blij dat u daarna instapt?
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, beginnen met een staking is nooit leuk. Überhaupt een staking is niet leuk. A, het conflict met je werknemers. Maar aan de andere kant natuurlijk ook wel de consequentie voor je reiziger. Dat heb je gewoon liever niet.
Nee, dat begrijp ik. Maar u zegt net, de zegeningen van de markt, heeft dat opgeleverd. Ja. Er wordt ook gezegd, ja, die stakingen zijn daar ook het gevolg van. Namelijk steeds vollere bussen, steeds drukkere wegen. Niet allemaal de verantwoordelijkheid van de vervoerder. En ook steeds kleinere marges voor de chauffeurs.
Nou ja, dat was een van de onderwerpen die vorig jaar speelden. De hele werkdruk en ook de onderbrekingen in je dienst voor pauzes. Ik denk dat wij daar in het vervolg van die cao ook al intern inmiddels meer ruimte hebben gegeven in de roosters, dat ook iets meer kan. En aan de andere kant hebben we ook wel wat meer wachtruimtes sanitaire faciliteiten her en der geïnstalleerd. Zodat het al enigszins de werkdruk wegneemt.
Maar ziet u een duidelijk verband tussen marktwerking enerzijds en die kleinere marges anderzijds?
Nou, niet zo 1, 2, 3, maar natuurlijk schrijft iedereen op het scherpst van de snede in. Dus ja, je probeert dat wel zo goed mogelijk te doen, maar We hebben enorm veel collega's. We hebben 2000 chauffeurs. Het zou raar zijn als we daar niet naar luisteren. Ik vind het heel erg belangrijk om die juist te betrekken.
Maar het is dus niet zo, hè? Want het is overal zo. Als er prijsdruk komt, dan komen marges onder druk en arbeidsvoorwaarden anders. Dat is meestal een soort van gevolg. Maar is het dan niet zo dat in die aanbesteden dat overheden dan geen verantwoordelijkheid nemen over als dit de prijs is, dan gebeurt er wat voor mensen? Moet daar ook niet iets over gezegd worden?
Nou ja, ik wil me niet helemaal verleggen naar de opdrachtgevers. Hè. Dat zou unfair zijn. Wij schrijven in, dus wij nemen die verantwoordelijkheid. Natuurlijk zie je wel dat er door concurrentie op keer wel één stap verder wordt genomen. Ik heb hiervoor trouwens in de zorg gewerkt. Daar zie je op zich dat de aanname van marktwerking is dus slecht voor de arbeidsvoorwaarden. Als je ook in kunt zetten op goede kwaliteit en iets anders biedt, hoeft dat niet per definitie te zeggen dat het dus altijd op die druk van het werkend personeel terecht hoeft te komen.
Maar waarom was het dan zo moeilijk om met elkaar in overeenstemming te bereiken? Want u zegt, vindt het belangrijk, we hebben een paar duizend medewerkers, die moet je er goed bij betrekken. Ja, als dat het is, waarom moest er dan een staking aan te pas komen om tot een CAO te komen?
Ja, nu gaan we wel terug naar een tijd dat ik inderdaad niet was. Maar ik denk dat die druk altijd blijft. Ik denk dat er altijd, het openbaar voer is natuurlijk behoorlijk sterk. Wordt scherp gesproken als het gaat over het CAO. Dus die komen over het algemeen met heel veel bombarie toch wel tot stand. Ik denk dat dat voorlopig nog even zo blijft.
Die marges die zijn klein. Het maakt niet uit of het over uw bedrijf gaat. Ook andere vervoersbedrijven krijgen daarmee te maken. Dubbeltjes, kwartjes. En ondertussen is er een klimaatakkoord gepresenteerd. Elektrisch moet het nieuwe normaal worden. Ja. Andere maatregelen die toch uiteindelijk ook geld gaan kosten.
Ja.
Hoe gaat u dat doen in zo'n scherp concurrerende omgeving?
Ja, nou ja, dat betekent dat dus ook daadwerkelijk, als de vraag vanuit de opdrachtgevers, dus vanuit provincies of overheden komt om vervoer neer te zetten met zero emission, ja, het kan niet anders. Dan ga je met elektrische voertuigen of met waterstofbussen komen. Ja, en die zijn wel duurder. Dus dat wordt in de prijs wel doorgerekend. Dat zijn we dus ook maatschappelijk met elkaar bereid om dat te betalen. Dat vind ik uitstekend.
U betaalt niet, u levert alleen maar. En u zegt, ik ga duurder leveren. En dat is ook logisch.
Ja,
maar wat voor rekensommen daar dan bij?
Dat hoort dan ook wel bij dat klimaatakkoord. Hè? Die bussen zijn twee keer zo duur als een dieselbus. Ja, dat wordt ergens in verrekend. Maar dat vinden we belangrijk. Met elkaar, maatschappelijk. Ja, dat willen wij graag leveren. Dat wordt wel prijsopdrijvend, ja. Dat klopt.
Maar u zegt, dat zijn we maatschappelijk bereid om te betalen. En dat kost ook geld.
Zeker.
De hele tijd ging het in die klimaatplannen. Overigens, een akkoord is het nog niet, want er moeten nog wat handtekeningen worden gezet. Ging het om, wie gaat dan de rekening betalen? Die bussen, zei u net, die zijn twee keer zo duur. Wie gaat daarvan dan de rekening betalen?
Nou, wie gaat daar? Dat is uiteindelijk. Ik hoop natuurlijk dat we dit zo min mogelijk bij de reiziger kunnen leggen. Die reiziger moet wel gewoon aantrekkelijk openbaar vervoer houden, betaalbaar. En dat maakt dat die gemaksfactor moet erin blijven. Maar als uiteindelijk iedereen zegt, ja, we willen meer elektrisch rijden en we weten met z'n allen dat het duur is, ja, dan komt die rekening voor een deel ook bij de opdrachtgevers terecht.
Dus bij de overheden?
Ja.
Want u zegt, als we dat niet op die manier gaan verrekenen, maar bij de reiziger neerleggen, dan is het openbaar vervoer een minder aantrekkelijk alternatief?
Nou ja, ik vind het heel erg van belang dat op alle aspecten moet het openbaar vervoer kunnen concurreren, ook met een auto. Het moet een goed alternatief zijn. En daar is prijs wel degelijk een heel belangrijk onderdeel in.
Toch weer die prijs. We gaan het zo meteen ook over andere dingen hebben in deel 2 van dit gesprek.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is Frank Jansen, directeur van vervoersbedrijf Keolis in Nederland. En mijn zakenpartner Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Wij zijn online te vinden op Twitter via @BNRZaken. Uw vragen en opmerkingen zijn daar meer dan welkom. En ook een zekerheid in dit programma is, we beginnen nu met dilemma's. U moet kiezen, achteraf kunt u nuanceren. Marktwerking op het regionale spoor moet toenemen. Of één grote nationale treinkampioen met aanzien in het buitenland.
Wat mij betreft marktwerking.
Ik pak straks de elektrische bus naar het strand, of ik kies voor de Keo Bike naar de Veluwe.
Ik kies voor de Keo Bike.
Keolis verovert de rest van Nederland op benzinebussen, of wij versterken onze marktpositie in Gelderland en Flevoland door volledig elektrisch te gaan rijden.
Die laatste, Gelderland.
Laten we beginnen bij het begin, namelijk ook de ambitie van het kabinet om zeker op het regionale spoor meer marktwerking toe te passen. Ziet u dat in de praktijk ook al gebeuren?
Ja, er zijn natuurlijk al een aantal spoorlijnen in het verleden al aanbesteed. Wij rijden er een tweetal van. En ik denk dat het heel noodzakelijk is dat wordt doorgezet. Meer dan alleen voor de aanbesteding zelf.
Ja, nou is het ook zo dat er in deze kabinetsperiode alleen al beslist moet worden over 4 trajecten met sprinters. Eventueel aan te besteden of niet. Denkt u dat dat gaat gebeuren? Want er zijn mensen die daar stevige twijfels over hebben.
Ja, het staat wel in het kabinetsplan. En dat is heel goed dat het er al staat. Maar ik bekijk het toch iets anders. En dat is meer over hoe kijk je überhaupt naar die sprinters en die stoptreinen. Bekijk je dat vanuit een landelijk perspectief, zoals het vanuit Intercity wordt bekeken. Dan zie je dit als trage, wat slome vervoer van sprinters. Omdat het moet vierder op een Intercity niveau wat landelijk rijdt. Of bekijk je het als een belangrijke faciliteit voor een provincie. En dan wordt het in één keer een onderdeel van een totaal integraal vervoerplan voor een regio.
Ik begrijp dat u kiest voor optie 2.
Ja, en dat hebben we ook bewezen. Ik bedoel, we rijden nu Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen. Ja, en in 1 jaar tijd hebben we structureel meer reizigers. Is de waardering van die reizigers ook hoger? Dus ja, dat, maar wel in afstemming met Overijssel en Gelderland. Ja, ik denk dan, waarom niet?
U geeft een heel mooi antwoord, maar niet per se het antwoord op mijn vraag. Namelijk, gaat het er denkt u nou van komen, die aanbestedingen van die 4 sprinters in deze kabinetsperiode?
Ja, maar dan vraagt u mij een politiek oordeel. Dat vind ik een beetje lastig.
Nou, u bent ook een lobbyist op een bepaalde manier. Want zeker, u zou kunnen proberen om het kabinetsbeleid een beetje te beïnvloeden, ook als het in uw belang is.
Ik hoop ook net met wat ik net zei, dat het de visie op provincie echt niet alleen is, het staat in het kabinetsplan, moet het gebeuren, ja of nee? Maar er zit ook echt een verbetering voor Vervoer Nederland in. Ja, dan hoop ik echt dat het gaat gebeuren en dat gaan we ook belobbyen.
Nou, u zegt dan eigenlijk in uw woorden, het is een no-brainer, want iedereen schiet daar iets mee op. Waarom gebeurt het dan toch nog niet?
Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik zelf eigenlijk inderdaad
ook
niet.
Misschien omdat de NS een hele belangrijke positie inneemt.
Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar misschien moeten wij dan ook nog beter laten zien wat wij dan kunnen. En dat kunnen we nu zeker met deze 2 lijnen die we nu recentelijk zijn gaan rijden. Kunnen we dat echt laten zien. Dus ik ben er wel klaar voor.
Hoe kijkt u eigenlijk naar de NS?
Mooi bedrijf. Echt een heel goed bedrijf, ja.
U moet natuurlijk ook nog met al die mensen om de tafel zitten, dat begrijp ik. En u bent een herintreder, dus u moet
Nee,
ook,
dat gaat wat verder. Dat heb ik ook geleerd toen ik bij mensen zat. Dat je ook echt wel met je con-collega's echt goed moet samenwerken. Het gaat uiteindelijk over die integrale mobiliteit die we met elkaar vastzetten. Ondanks dat we natuurlijk wel concurrenten zijn. En als je elkaar daar die openheid biedt van elkaars positie, prima, dan respecteer ik heel groot en waardeer ik zelfs heel groot DNS. En ik hoop dat zij dat voor de regionale vervoerders ook zien. Want uiteindelijk bieden we dezelfde reiziger die oplossing van het vervoer. Zo gaat het.
Maar is die integrale oplossing nou makkelijker regionaal of landelijk te organiseren?
Afhankelijk van wat voor vervoerbeweging je hebt. Kijk, scholen, regionale bedrijfsterreinen. Ja, mensen die daar in die omgeving wonen. Prachtig dat we een intercity direct hebben. Maar het is zo belangrijk dat je ook regionaal gewoon goed gefaciliteerd bent. Met buslijnen, met treinlijnen. Aangevuld met fietsen of andere mogelijkheden. Ja, zo moet je er ook naar kijken.
Maar hoe kapitaalintensief is het eigenlijk als je met al die partijen eens een oplossing wil bedenken?
Nou, het hoeft niet kapitaalintensiever of meer of minder te zijn. Maar je moet het wel vanuit een concept van vervoer zien. Kijk, de Randstad vraagt een andere oplossing van vervoer dan dat bijvoorbeeld in Gelderland of Overijssel is. Dat is gewoon een andere vraag. Nou, dan moet je het ook op een andere manier organiseren. En niet standaard traject vanuit het aanbod redeneren. Daar ben ik echt op tegen.
Maar wanneer is voor u een traject dan interessant?
Interessant als wij daar iets meer kunnen bieden. Bijvoorbeeld, nou, we rijden nu Zwolle-Enschede. Dat zijn we intensief gaan overleggen met Overijssel. Kunnen we daar niet iets meer doen met die stations? Kunnen we niet een tussentijds een intercity of een versnelde aanbieding doen? Ja, dat pakt goed uit. We zijn heel klantvriendelijk. Heel veel informatie rondom die stations. Het groeit.
Ja, dat begrijp ik. Maar u moet natuurlijk ook kijken, is het rendabel?
Zeker.
Of zegt u soms, gaat de kosten voor de baat uit en het is voor ons nu ook van belang dat we in andere gebieden bijvoorbeeld poot aan de grond krijgen. En daar gaat het nu even om.
Nou, het is natuurlijk is dat een ingroeimodel. Uiteindelijk is het zeker rendabel. Kijk, zo'n treinlijn krijg je gegund voor 15 jaar. Dus natuurlijk, de eerste paar jaar moet je daarop investeren. Dat je dus groeit naar de aantal reizigersaantallen die je hebt gecalculeerd. En daar zijn we nu al bijna. Dus wij bekijken het wel op een langer termijn traject.
Nou is het zo, ja, dat hoort in deze wereld misschien af en toe wat schimmig, dat er over de NS niet alleen gefluisterd wordt, er zijn ook gewoon zaken over. De NS kan op bepaalde trajecten bieden tegen een meer dan concurrerende prijs, een soort roofprijs, omdat ze de winst die ze elders behalen daar dan inzetten. Bent u bang dat dat ook weer gaat gebeuren dan de komende tijd, dat u ook dat soort praktijken gaat tegenkomen?
Nou, ik ben daar niet zo bang voor.
Bij dat mooie bedrijf NS.
Het is een mooi bedrijf, NS. Absoluut een mooi bedrijf. Maar ik ben er niet zo bang voor. Ik denk ook wel dat het gewoon duidelijk is dat we gewoon op gelijke speelveld en gelijke uitgangspunten dit soort concurrentie moet kunnen uitgaan.
Maar dat kan ook op prijs dus?
Dat kan ook op prijs, zeker.
Ik wil met u naar het andere dilemma. En dat gaat dan over onder andere de fiets. Want u zei, ik neem de bike.
Ja.
De Keo bike. Ik moest nog heel even wennen aan het concept. Wat is het eigenlijk, een Keo bike?
Een Keo bike is eigenlijk een leenfiets. Die staan in carousels bij belangrijke OV-knooppunten. Dus bij een station of bij een intensieve bushalte. Daar kun je op afstand kun je alvast een fiets reserveren. Dan haal je hem uit de carousel. Letterlijk een carousel. Wordt ook nog een keer heel beveiligd. Daar pak je die fiets. En fiets je naar je bestemming. En eventueel kun je hem zelfs bij een andere carousel weer achterlaten.
Ja, maar dat is dan eigenlijk een wat minder nieuw concept dan ik dacht. Want er zijn toch al heel veel deelfietsen of OV-fietsen, of hoe je het ook wil noemen, in Nederland. Waarom dacht u, er is ook toch nog behoefte aan zo'n Keo-bike?
Nou ja, er zijn inderdaad meerdere fietsconcepten. En dat is denk ik ook heel goed. Ik denk dat dat ook van belang is, omdat juist die laatste 1, 2 kilometer voor die reiziger is bepalend of die uiteindelijk het OV een belangrijke oplossing is.
Integrale oplossing, hè? Daar gaat het natuurlijk
om. Ja, het woord komt er maar terug, hè?
Van deur tot deur.
Van deur tot deur, dat is het belangrijkste, denk ik. Ja. Drempelloos voor een klant. Dat is belangrijk, dat hij niet hoeft te denken, ja, dan sta ik op een station, maar ik hoef niet op een station te zijn.
Ook in de zomer, denk ik. Toch nog eventjes kijken naar buiten. Het is nu 21, 22 graden. Wordt weer een beetje een slappe periode. De vakantie breekt aan. Dat betekent ook een zomerdienstregeling. Ja. Nou zijn er mensen, experts, die zich buigen over het openbaar vervoer. Die zeggen, ja, we zitten in een 24/7 economie. Eigenlijk gaat het gewoon het hele jaar door. Stop nou maar eens met die zomerdienstregeling.
Ja, het is inderdaad het begrip wat al lang meegaat, een zomerdienstregeling. Maar ik draai het eigenlijk om. Het is eigenlijk een concept wat heel logisch is naar de vraag van de markt. In de zomer stoppen scholen met schoolgeven, met lesgeven. Universiteiten houden ermee op. Dan moet je wel de vraag afzetten tegen je aanbod. Het is toch ook zonde als we overal blijven rijden met half lege of lege bussen. Ja. Ik denk dat dat ook niet goed is. Dus dat is een beetje het concept van zomerdienstregeling. Aanpassen op de vraag.
Dus wat u betreft, als die vraag op deze manier verandert in de zomer, dan houden we ook die zomerdienstregeling in stand.
Nou, je moet het afstemmen op de vraag. En in sommige gebieden waar recreatie juist omhoog gaat, in de Veluwe, daar blijven we natuurlijk ook wel dezelfde dienstregeling blijven faciliteren.
Er is overigens ook in het klimaatakkoord gesproken over hoe je openbaar vervoer en vervoer in het algemeen kunt afstemmen op roosters van onder andere middelbare scholen, universiteiten, andere onderwijsinstellingen. Dat gaat dan ook gevolgen hebben voor vraag en aanbod en waar en wanneer u ergens gaat rijden.
Nou, dat is de spreiding van de spits feitelijk. Hè? Want we willen natuurlijk met z'n allen in een heel kort tijdframe s'morgens en dan 's middags weer. En als dat kunt spreiden, maar ik ben daar wel iets nuchter in. Het is niet zo dat we nou heel Nederland op een andere manier gaan inrichten op met dat het ook maar vastloopt. Maar ja, de congestie is overal. De files nemen toe. Dus ja, ik ben wel heel interessant of heel benieuwd hoe deze discussie de komende tijd verder gaat.
We gaan tot slot van dit gesprek luisteren naar een fragment van uw favoriete nummer. Dat vragen we aan onze eerste gast. Iedere dag zegt iets over wanneer u hem harder zet, wat u mooi vindt, wat u beweegt. U koos voor One van U2. Deze keer samengezongen met Mary J. Blige. Ze komt er zo meteen bij, hoor. Ja, we hebben helaas niet zoveel tijd meer. U had een veel te interessant verhaal. Waarom wilde u dit horen?
Ja, Nou ja, dat is natuurlijk een beetje uit de oude doos voor mij. Dat is gewoon leuke herinneringen. Ik moet eerlijk zeggen, ik luister niet eens heel veel radio. Mijn dochters kijken me dan meewarig aan. Die vinden dat heel bijna medelijden met de. Luister je nooit muziek in de auto? Nee, ik luister naar nieuws in de auto.
Saai hoor, saai.
Maar dit is dan wel echt. Als ik dan heb, dan is dit wel een meezinger. Nou, dit is wel echt wel een heel lekker nummer.
Terecht. Frank Jansen, directeur van Keolis in Nederland. Fijn dat u er was. En tot de volgende keer.
Dankjewel.
Ja, we schakelen zo meteen toch nog maar eens over naar Brussel. Want Frans Timmermans is nog steeds niet de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Wat zit er aan haren in de soep? Zometeen hoor je het.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Zelfs het Vaticaan is er sneller uit als ze een nieuwe paus nodig hebben. Brussel is hard op weg om een nieuw record neer te zetten voor de langste vergadering ooit. Want na 18 uur vergaderen is er nog steeds geen witte rook. Dus over wie nu de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie is. Vergadering is nu uitgesteld tot morgenochtend 11 uur. Heb medelijden met vanuit Brussel Europa-verslaggever Jesse Pinster. Hoe gaat het met je?
Nou, met mij gaat het eigenlijk vrij goed. Maar daarbinnen gaat het blijkbaar een stuk minder. Want ze komen er dus echt niet uit op dit moment.
Nee, dus dat wil ook zeggen dat alle berichten over Frans Timmermans op pole position, Reuters die ook al heeft gemeld, het wordt toch echt waarschijnlijk Frans Timmermans, dat dat voorbarig is?
Ja, in ieder geval voor dit moment wel. Want nee, het is inderdaad, je zei het al, een gruwelijk lange top geworden. Ja, 18 uur en eigenlijk waren ze gistermiddag al bezig met allemaal overlegjes. Maar nou, er komt geen eenheid over. Ja, Frans Timmermans, ik bedoel, hij zit er nog steeds in. Er is nog steeds niemand uitgesloten, dus hij ook niet. Het kan ook zijn dat het vastloopt op de invulling van die andere functies. Dat de christendemocraten, die de grootste werden bij de verkiezingen, misschien sociaaldemocraat Timmermans wel willen slikken, maar daar heel veel voor terug willen hebben. Nou, dan komen natuurlijk anderen weer in het gedrang. Dus bijvoorbeeld de liberalen, wat moeten die dan krijgen? Nou, het is in ieder geval een puzzel waar ze nu niet uitkomen. En misschien is het dan na 18 uur vergaderen non-stop ook wel verstandig om gewoon weer eventjes te gaan slapen.
Ik heb ook wel eens begrepen dat dat tactiek is. Je gaat zo lang vergaderen dat iedereen denkt, nu moeten we ergens mee komen, we zijn er al klaar mee. Weet je wat, die Frans, ik zag het niet zitten, maar ik wil naar bed.
Ja, nou ja, dat heeft in het verleden misschien wel eens zo gewerkt. Maar blijkbaar werkt het bij deze benoemingen niet zo. Je zou misschien zeggen dat ja, het redden van de euro, het redden van Griekenland een lastiger dossier is. Maar hier hebben ze meer tijd voor nodig gehad. En hebben ze nog meer tijd nodig. En dit is al de derde top in, nou, pak een beetje een maand tijd. Maar ja, ze willen toch morgen weer bij elkaar komen. Dat kan erop duiden dat ze misschien toch de hoop hebben dat het nee, morgen wel te forceren is. En zeg maar een beetje het slot achter de deur, of hoe zeg je dat precies? Nou, het Europees Parlement moet woensdag bijeenkomen. Die gaan dan een voorzitter kiezen voor hun parlement. Anders kunnen ze daar gewoon ook niet aan de slag verder. Weet je, dus dat houdt in ieder geval de druk op de ketel bij de staatshoofden, regeringsleiders, om toch maar proberen om dan nou ja, morgenochtend om 11 uur hier gewoon weer te gaan zitten. En nou ja, niemand weet hoe lang het dan gaat duren. Maar dan zit je dus nog iets dichter tegen die deadline van woensdag. En misschien is dat het, niet het slaapgebrek, maar de tijdsdruk. Uiteindelijk ja. De beslissende factor dan.
Heb jij zelf een paar van die hoofdrolspelers nog gezien de afgelopen tijd? Hè? Frans Timmermans zingt natuurlijk rond. Dan hebben we Weber nog. Dan hebben we nog die Belgische premier Michel, die in de running is voor een baan. Laten die zich nog zien?
Nee, ik heb wel een collega die liep nog tegen Frans Timmermans aan, maar dat was rond een uurtje of. Nou, 00:30, 01:00 vannacht. Die stond toen ergens in de buurt van de metro. Hier tegenover waar ik nu kijk, waar hij zijn kantoor heeft in het gebouw van de Europese Commissie. De Italiaanse premier die is vanochtend rond een uurtje of 6:30 ineens al opgedoken in de perszaal. Maar voor de rest zitten ze helemaal afgesloten in het Europa-gebouw. En ja, ook nu is het nog maar de vraag of ze iets meer gaan vertellen over hoe het nou er precies voor staat op dit moment. In ieder geval gaat de voorzitter van deze vergadering, Donald Tusk, die gaat daar niks over zeggen. Die wacht tot het morgen is geweest en er misschien wel iets gekomen is. Ik hoop nog dat in ieder geval Mark Rutte nog 2 seconden vindt voordat hij zijn bed induikt, om toch iets meer aan te geven van waar het nu allemaal op vast zit. Maar het lijkt er vooral te draaien om die christendemocraten die echt iets willen hebben in ruil voor het accepteren van Timmermans als voorzitter van de Europese Commissie.
Jesse, nou weet ik dat jij wel eens een Tour Toto gewonnen hebt. Dus ja, jij kunt goed voorspellen, ja, weet je wel. Dat is ook niet eenvoudig. Durf jij er ergens aan te wagen?
Nou, ik houd erop dat die toertoto toch echt heel veel geluk van mijn kant was. Ik durf hem eigenlijk dit jaar niet eens meer in te vullen. En bij dit is het ook, nou ja, ook met mijn slaapgebrek ga ik hier maar geen mijn vingers niet aan branden of ze hier uit gaan komen. Ze gaan in ieder geval nog een poging doen.
Wel trusten en als je weer wakker bent, we weten je te vinden bij BNR.
Beursupdate.
Met vandaag Jos Versteeg van Insinger Gillissen, zoals elke maandag. Welkom, Jos.
Dankjewel.
De beurs opende vandaag bijna overal flink in het groen. Dat betekent, er is goed gekeken naar Osaka, naar de G20.
Ja, absoluut. Ik herinner me nog vrijdag dat toch wel met enige angst en beven naar die top toeleefde. En ik las een mooie quote ergens in de krant zo van: ik wil zaterdag in de loop van de dag foto's zien met een lachende Xi Jinping en Trump die elkaar een hand geven. En als dat niet zo is, als ze stiekem eronder uitdrukken, dan ziet het er slecht uit eigenlijk. Want dan, ja, dan gaan die extra tarieven in. En dat was toch eigenlijk wel de grootste dreiging, dat het mis zou lopen en dan meteen die extra tarieven zouden komen. Nou ja, gelukkig is het heel anders gelopen en er wordt er weer gesproken. En wat ook belangrijk is, is dat die hele dreiging voor Huawei, dat die geen apparatuur meer konden krijgen, geen chips meer konden krijgen uit Amerika, ook min of meer weg is. Ik moet zeggen, er is heel veel vaagheid nog omheen. Maar ja, dat is wel positief voor de semiconductorindustrie. En die zie je ook het meest profiteren. Op de midcap, Besi en ASMI bij ruim 5% omhoog. En ASML op de AX ruim 3% omhoog.
Kun je, voordat we wat dieper ingaan op die industrie, toch nog heel eventjes toelichten wat er nou gebeurd is? Want je zou kunnen zeggen, er is niks gebeurd en dat wordt nu verpakt als iets positiefs. Ik bedoel, het is niet verder geëscaleerd, maar is er nou ook echt al een stap gezet voorwaarts?
Jazeker, het wordt weer onderhandeld. En dat was helemaal stilgevallen. Het was, de laatste tijd werd er wel weer duidelijk dat er ook op ministerieel niveau toch nog wel gesproken werd. Maar vlak nadat dat stuk liep, waren de onderhandelingen helemaal stil. En ja, het werd eigenlijk Trump voerde de druk steeds verder op door Huawei uit te sluiten van leveringen van Amerikaanse onderdelen. En met de dreiging van als hij niet kwam, dat er dan die tarieven werden verhoogd. Dus ja, ik vind, aan de ene kant is er inderdaad iets niet gebeurd wat heel slecht was, maar aan de andere kant praten ze weer. En dat is, hebben we toch wel een grote vordering gemaakt. Alleen, ja, weet je, dit blijft natuurlijk heel lang doorspelen, want als je het nou helemaal ontleedt tot de draad aan toe, dan zie je eigenlijk dat de Amerikanen moeite hebben met het hele Chinese systeem van een staatsgeleide economie. En dat willen ze eigenlijk het liefst onder druk afschaffen, zo van: de Chinese overheid mag niet meer de bedrijven helpen. Ja, ik denk dat Amerika dat ook doet, alleen die doen het iets minder opvallend dan de Chinezen.
Ja, China moet in het gareel eigenlijk, in hoe we in het Westen denken dat het geregeld moet worden.
Ja, en kijk, weet je, de afgelopen vele jaren hebben de Amerikanen het altijd maar een beetje toegelaten. En het idee was altijd van, ja, als die Chinezen maar rijker worden en als ze maar een beetje kapitalistische samenleving krijgen, dan, ja, dan gaat dat hele communisme vanzelf al weg. En de communisten hebben zich heel goed aangepast. En dat is een beetje een teleurstelling geweest. En op de manier waarop Trump het wil doen, met de confrontatie aangaan, nou, lopen ze eigenlijk het risico dat er twee aparte werelden komen. Maar wat ik eigenlijk nog een veel groter risico vind, ja, dat hoorde ik ook in China toen ik in China was. Daar zeiden zij zelf van, ja, door die druk zo hoog op te voeren van: jullie krijgen geen semiconductoren meer, gaan wij ze zelf ontwikkelen.
Ja, dus wat er nu bereikt. Kopiëren, toch?
Ja, precies. Ja, dat kunnen ze zeker. En ja, ik moet wel zeggen, vaak ook tegen, op niet al te eerlijke wijze zijn ze aan spullen gekomen, inderdaad. En ja, daarmee kan het al snel een concurrent worden. Kijk, nu is het vooral op prijzen. Want dat vond ik wel interessant, zoals van Huawei werd dan steeds gezegd van: ja, maar daardoor, met die apparatuur van Huawei, kunnen ze spioneren. Het blijkt eigenlijk net een stukje anders te zitten. Ik las een test dat veel van die Huawei-apparatuur gewoon niet goed getest is. Er zitten bijvoorbeeld, als je ze installeert, er zitten een paswoord en gebruikersnaam standaard op. En dat moet je dan wel wijzigen. En vaak dat soort dingen. Okay. En dat maakt het vaak gevoelig voor spionage, omdat het gewoon niet goed getest is. Ja, en zo kan ik ook goedkoper apparatuur maken.
Toch nog heel even over wat je zegt. Hè. De druk werd opgevoerd, ook met name door te spelen op Huawei. Die krijgen nu weer een lifeline, of is dat overdreven gesteld? Doordat die sanctie er dus voorlopig niet komt.
Het wordt expres, denk ik, heel vaag gehouden. Wat nog wel is, ze staan nog steeds op de entity list. Dat betekent dat bedrijven goedkeuring moeten vragen om producten te mogen leveren aan Huawei. Maar eigenlijk, ja, heeft Trump een panel met allemaal schroeven erop en metertjes, waarmee hij precies kan draaien om het min of meer niet of wat minder zeer te laten doen. Dus hij heeft nog alles in de hand. En ja, dat vind ik toch ook wel het grote nadeel van Amerika. Ze hebben heel veel macht. Ze hebben heel veel op het gebied van semiconductor conductoren, maar ook op het gebied van financiële maatregelen. Ze doen ook vaak zoals ze Iran afknijpen. Ze hebben daar een heel groot voordeel mee, dat ze zo groot en zo machtig zijn. Maar dit lijkt er toch ook een beetje op, alsof ze die macht misbruiken.
Maar China laat zich toch wat minder makkelijk afknijpen, lijkt mij
ja,
zo.
Ja, absoluut. Maar ja, goed, kijk, met het niet leveren van semiconductoren had Huawei toch echt een heel groot probleem. En China, ja, die accepteert het niet, nee.
Maar goed, die versoepeling van de ban op Huawei, die is nu een feit. Wat betekent dat niet alleen voor Huawei, maar ook voor de rest van de wereld?
Kijk, die semiconductorindustrie is een hele wereldwijde industrie. Die chips die worden vaak ontworpen in Amerika, gemaakt in Azië, vervoerd naar China, waar ze verpakt worden in een telefoon die weer naar Amerika verkocht wordt. Dus als je in die hele keten, die helemaal ja, integraal is, als je die een integrale keten heb je hem.
Als die, ik hou van dat woord, Jos. Fijn dat je me weer eventjes bedient.
Ja, ja, ja. Maar die keten, als je daar ja, veel hindernissen in gaat maken met tarieven, ja, dan breng je alles in de waarde. Gaan fabrieken moeten dan gaan denken van, wow, moeten we onze chipfabriek niet ergens anders neer gaan zetten? En ja, ja, komen allerlei prijsverstoringen in. Dat is heel onhandig. Dus ik denk dat dat goed is. Dat daar, ja, dat dus min of meer veilig blijft. Ja, ik denk dat dat eigenlijk wel het belangrijkste is.
Fijn dat het dan nog even gezegd is. Jos Versteeg van Insinger Gillissen, tot volgende week.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Jacqueline Smit van Rockport Inc. En de voormalig buurvrouw van onze gast.
Ja, blijkt leuk, hè? We komen elkaar hier weer tegen.
Nou, ongelooflijk. Ja. We gaan het hebben over de nachtwacht. Want die wordt gerestaureerd en dat doet het Rijksmuseum niet alleen. Samen namelijk met Akzo Nobel wordt het pronkstuk van het museum onder handen genomen. Zodat het voor de volgende generaties ook te bewonderen blijft. Precies over een week gaan ze beginnen na een periode van 2 jaar voorwerk. En om daarover te praten zijn hier in de studio dus Robert van Lang, hoofd conservering en restauratie van het Rijksmuseum. En Sarah Keur, hoofd partnerships bij Akzo Nobel. Welkom.
Dankjewel.
Ik denk het belangrijkste is voor de mensen die van het schilderij houden, en dat zijn er nogal wat in Nederland, dat het gewoon te bezichtigen blijft. Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen?
Wat we daarvoor gedaan hebben is een hele praktische oplossing. Realiseren dat het inderdaad voor het publiek toegankelijk moet blijven. Dus we zetten daar een glazen huis omheen.
Dus u gaat, denk ik, in de hele geschiedenis van het Rijksmuseum de ingrijpendste operatie doen als het gaat over één specifiek schilderij. En er staan nog honderdduizenden pottenkijkers u op de vingers te kijken.
Ja, mooi, hè? Open. Dus gewoon laten zien dat je eigenlijk niets te verbergen hebt, maar sterker nog, dat je iets hebt om te laten zien.
Ja, dat is de ene kant. Maar snapt u ook waar mijn vraag vandaan komt? Namelijk, ja, het gaat om iets superbelangrijks. Niet alleen voor u, maar voor gewoon Nederland. Een echt erfstuk. Mm-hmm. Ja, ik zou toch ook zeggen, dat moet super geconcentreerd en dat wil ik alleen doen, of niet alleen, maar met de crème de la crème die er ook bij betrokken is. Maar liefst zonder dat nou per se ook nog alle museumbezoekers daar getuigen van zijn.
Mijn eerste flauwe opmerking zou zijn, ik wil dat de mensen naar het schilderij kijken, de restauratoren naar het schilderij kijken en niet naar het publiek. Met andere woorden, men keert ze de rug toe. Maar omgekeerd is de eerste fase die we nu ingaan, is vooral gericht op onderzoek. Van echt willen weten, wat is er nu eigenlijk precies aan de hand met de nachtwacht?
Wat, dat weet u nog niet?
Als we dat zouden weten, dan zouden we dit onderzoek niet starten. Dus nee, dat weten we niet. We moeten echt in kaart brengen tot een enorm detailistisch niveau. Letterlijk op de duizendste millimeter van wat is nou eigenlijk precies de staat van de nachtwacht. En omdat dit maar één keer in de, laten we zeggen, 50 jaar voorkomt, wil je ook dat we technieken gebruiken die men over 50 jaar ook weer kan gebruiken. En precies kan nakijken wat die staat nu was en wat de mogelijke verandering wordt.
Want ik kan ook flauwe opmerkingen maken. Want de nachtwacht is al heel oud. Komt uit 1642 ongeveer.
Heel goed,
ja, 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 ik heb ook mijn best gedaan. Dus het idee is dat je na bijna 4 eeuwen... toch nog weer heel veel nieuwe dingen gaat ontdekken.
Gegarandeerd, ja.
Dat komt door de technologie, neem ik aan. Omdat je beter en intenser kan, of dieper kan kijken, of de gelaagdheid kan zien. Hoe werkt dat?
Jullie geven allemaal precies de juiste antwoorden. Dus wat dat betreft,
we hoeven niet meer te gaan kijken.
Of juist wel. Kijk, wat je vandaag de dag kan doen is letterlijk foto's maken die zo gedetailleerd zijn dat je echt in de krakeluren en letterlijk het pigmentniveau eigenlijk kan zien. Dat heeft Rembrandt ook niet gekund. Niemand heeft het ooit gekund. Maar als je nou wil weten, het creperen van schilderijen, dus het krakeleren van schilderijen, of dat zo'n krakeleur nu wel of niet doorgaat, ja, dat is eigenlijk altijd een beetje koffiedik kijken. Als je daar nou een hele goede foto van kan maken. En dan van één klein deeltje waar we het dan uitnemen.
Want u gaat duizenden foto's maken, voor de goede orde.
11.000 foto's van de hele nachtwacht gaan we maken. En die daardoor heel goed kunnen inzoomen op dat ene stukje wat je dan bijvoorbeeld zou willen uitkiezen. En als je dan over 10 jaar bijvoorbeeld zegt, alleen dat stukje halen we er even uit. Maken we nog een keer zo'n gedetailleerde foto van. En om dan te zien of dat er wel of geen verandering heeft opgetreden, dan wordt het interessant.
Ook juist voor Axe Nobel natuurlijk.
Nou, ik wilde net een bruggetje maken, maar goed dat je zelf al onze kant op komt. Want wanneer komt Axe Nobel hier om de hoek kijken? Het gaat natuurlijk om verf, dus die combinatie is misschien voor de hand liggend.
Vanaf vandaag of vanaf een paar weken geleden eigenlijk al. We gaan graag aan tafel zitten de komende weken samen met het team van Robert. Om te kijken van onze technieken die wij gebruiken. Om te kijken van hoe kunnen we onze verf nog meer verduurzamen. Echt voor de volgende generaties behouden. En de verbanden om daar te leggen met de verf die Rembrandt heeft gebruikt.
Welke eisen stelt dat dan aan de verf die bij die restauratie gebruikt kan worden? Want het moet natuurlijk ultiem passen in dat schilderij. Je kan niet zomaar zeggen van dat hondje rechtsonder dat vervaagt een beetje. Met een grove lik proberen we daar wat aan te doen.
Nee. We gaan zeker geen verf op het schilderij aanbrengen. We gaan echt helpen met de technieken die wij hebben. Hoe wij zelf naar onze verven het onderzoek daarnaar doen. Om dat echt te behouden. En daarmee gaan we helpen samen met het team van Robert.
Maar wat betekent dat? Kijken naar de technieken die we zelf gebruiken?
Wij gebruiken zelf technieken om onderzoek te doen dat verf bijvoorbeeld niet vervaagt over tijd. Bijvoorbeeld lakken die we op auto's gebruiken. Dat de kleur rood ook echt altijd rood blijft en niet minder wordt. En dat soort echt technieken die we daarvoor hebben, die zouden we ook toe kunnen passen op de pigmenten. Die kleine deeltjes die Robert het net over had.
En wat Sarah er zegt is helemaal waar. Want als je nu kijkt, de mestsneders die in 1975 zijn aangebracht. Destijds zijn de retouches, dus de invullingen van waar die mestsneders hebben gezeten, zijn met olieverf gedaan. En die olieverf die is anders van kleur veranderd dan de rest van de nachtwacht. Dus wat je nu gaat zien, als je er heel en ook vandaag de dag voor gaat staan en weet, en dan kunnen we allemaal zien waar dat die mestteken waren, dan zie je dus ook dat er kleurverschillen zijn. Nou, daarvan zeggen wij, van vandaag de dag weten we dat niet hoeft. Dus waar je dan inderdaad met Axe Nobel en dan de R&D, de research and development van Axe Nobel kan kijken, is exact naar dat gedeelte waarvan je weet dat je problemen gaat krijgen. Erik Kirchner bijvoorbeeld, een van de kleurspecialisten van Axe Nobel, die zat vorige week bij me aan tafel. En wat is dan heerlijk om te merken, dat hij daadwerkelijk meteen begrijpt waar we het over hebben.
Maar wat ik me ook afvraag, want jij zegt autolak, hè? Maar dan wordt je auto gemaakt en dan zeggen ze, je ziet er niets van en dan kijk je goed in het licht en dan zie je het toch, hè? Als dat nou...
Dan zijn niet de producten van Axe Nobel gebruikt, denk
niet.
Ik.
Vast niet. Maar het is wel natuurlijk zo, of iets nou oud is en vele jaren op een schilderij zit, of dat het nieuw weer wordt aangebracht, dat moet je toch op een of andere manier terugzien. Hoe doe je dat dan?
Wat we doen is heel minutieus, dus letterlijk intippen. Alleen dat
puntjes,
gedeelte.
Puntjes
als het ware. Okay. En dan zegt alleen die gedeeltes waar daadwerkelijk die opening zit, we noemen dat een lacune zit, alleen die gedeeltes gaan we dus invullen. Maar dat gaan we dus ook niet, let wel, op het schilderij doen. Hè.
Okay.
Stel dat het nu ooit zover komt, en dat weten wij nu helemaal nog niet, wat we gaan doen, daarvoor gaan we eerst immers onderzoek doen. Door eerst onderzoek te doen, kunnen we echt gaan zeggen van, kijk, dit is de beste aanpak voor de nachtwacht. En daarom hebben we dit opgesplitst in fases. We zeggen nu, fase 1 gaat starten aanstaande maandag. Wat er daarna allemaal kan gebeuren, ik kan me alleen voorstellen, in de toekomst, stel nu dat, maar dat geldt niet alleen voor de nachtwacht, dat is simpelweg voor alles waar verf in het Rijksmuseum mee te maken heeft en Axe Nobel, kan je dus zeggen van hoe kan je elkaar nu versterken in het beter behandelen, dat we een beter begrip houden en krijgen van onze kunst.
En zijn er nou in het verleden dingen gebeurd waarvan u nu zegt, dat is ook makkelijk, hè, we zijn weer verder, het is 2019, waarvan u zegt, ai, wat is daar gebeurd?
Ik geef je net een voorbeeld, inderdaad. Ja, zeker hoor. Bijvoorbeeld die olieverf gebruik waarvan men toen ook al wel
had dat toen ook al beter gekund? Had dus toen ook al beter gekund?
Ja, dat had men wel degelijk al kunnen vermoeden, ja. Jazeker.
Ja. We zijn dus inderdaad verder, maar hoe kan dat dan? Is de waarde van de nachtwacht ook in ons besef alleen maar toegenomen, waardoor je nu zegt, gaan jaren onderzoek doen voordat we eindelijk eens gaan besluiten wat we echt gaan doen?
Dat vind ik echt een hele goede vraag. Want 10 jaar geleden zouden we niet met de nachtwacht zijn begonnen. De afgelopen 10 jaar zijn er allemaal technieken ontwikkeld in ons vakgebied, in mijn vakgebied moet ik dan zeggen. En die zijn erop gericht geweest dat je minutieus, echt op microniveau, daadwerkelijk informatie kan krijgen die je anders niet hebt. En pas nu we dat allemaal hebben gedaan, waarbij de nachtwacht natuurlijk geen proefkonijn is, maar dat die technieken allemaal gelukkig beproefd zijn, en dat we echt goed weten wat we daarmee gaan doen en daarmee kunnen doen, is dit het moment om te zeggen van oké, nu kunnen we de nachtwacht gaan aanpakken.
Als u op een schaal van 1 tot 10 de conditie van de nachtwacht nu zou moeten inschatten, waar zou u dan op uitkomen?
Afgemeten aan wat? Dat is een moeilijke vraag, want als je dan zegt van ja, vanaf het moment dat die geschilderd is tot nu, hoeveel verandering dat er dan is opgetreden, is dat een vraag?
Goed. Dus ik snap dat die vraag te breed is. Maar u zegt ook, we gaan erachter komen wat de conditie van de nachtwacht is door dit onderzoek. Ja? Kennelijk is er op dit moment wel een punt gekomen waarvan u en andere deskundigen zeggen, we moeten die nachtwacht nu ook echt gaan klaarmaken voor de volgende generaties. En dat doe je volgens mij alleen omdat je denkt, ja, het moet beter dan het nu is.
Nou, we hebben bijvoorbeeld links in de bovenhoek van de nachtwacht zie je dat het doek waarop de nachtwacht is geschilderd golft. Gedeformeerd is, noemen we dat. En die golving die daar dan in zit, ja, die hoort niet in de nachtwacht. Dus dat is al één reden direct waardoor we zeggen, we moeten er iets aan gaan doen. Maar als je één stapje bij de nachtwacht gaat, dan kan je niet zeggen, oh, ik doe maar een half stapje of één stapje. Nee, dan moet je de hele weg gaan bewandelen. En dat is dus waardoor we heel goed voorbereid daar nu aan kunnen beginnen.
Wat gaat AkzoNobel, denk jij, Sarah, leren van dit hele project?
Nou, ik denk dat het vooral voor onze kleurspecialisten echt om te kijken van wat gaat de kleur doen over voor de komende tijd? Wat kunnen we daarvoor verwachten? En wat zijn de gelijkenissen die we daarvoor zouden kunnen trekken naar onze eigen verf? En dat we daar weer onze eigen verf voor zouden kunnen innoveren.
Ja. En als het nou zo'n partnership is, hè, het voelt ook een beetje als een langdurig traject. Hè?
Klopt.
je wil ze iets uithalen, toch, als AkzoNobel? Ja. Je doet dit omrijden met een heel mooi doel, maar je doet het ook omrijden.
Ja.
Hoe gaan jullie daar dan mee om, dat het toch een wat langduriger traject is?
Nou ja, ik ben sowieso persoonlijk ook van mening dat samenwerkingen sowieso nooit van korte duur moeten zijn. Omdat je altijd.
Het is wel heel langdurig, hè, toch?
3-jarige samenwerking, nou dat. Nee.
En voordat je resultaten melden hebt. Want je wilt iets naar je klant of naar je bedrijf. Je wilt er iets mee, neem ik aan.
Ja, maar het project is in fases. Dus we zullen tussentijds dingen kunnen communiceren.
En maar wat dan? Wat doe je ermee? Wat verwacht je ervan?
Nou ja, we hopen dat we na de eerste onderzoeksfase daar sowieso al iets over kunnen delen. Wat wij dan ook mee zouden kunnen nemen in onze eigen producten. En ik denk vooral ook, wat wij willen zeggen, dat we echt voor volgende generaties verf willen maken. En dat we daarom ook samen zijn gegaan met het Rijksmuseum. Voor volgende generaties de nachtwacht behouden.
Ik heb er nog wel iets aan toe te voegen, hoor. Kijk, van AkzoNobel is dat. Jullie weten heel veel vanuit de bulk van heel veel pigmenten. Ja. Wij zijn heel goed in specialistische kennis over die pigmenten die ook door AkzoNobel gemaakt zijn in het verleden en ook nu nog gemaakt worden. Als je die twee dingen met elkaar koppelt, macro en micro, ja, dan ontstaat er dus iets wat meerwaarde genereert. Ja. Dus de hoeveelheid kennis die wij op dat microniveau, dat ene pigment hebben, daar is het daadwerkelijk van dat je dan de natuurlijke veroudering bijvoorbeeld van verven, daar hebben wij heel veel voorbeelden van. Met andere woorden, je kan iets kunstmatig verouderen, zien hoe dat het over tijd dan verandert. Wel nu, welkom in een museum. En voor een kleurbedrijf, in dit geval net als AkzoNobel, heb je tal van voorbeelden van. Kijk, dit is zoals het materiaal zich gedraagt over een langere periode heen. Ja.
En dit soort onderzoeken die wij zelf ook doen, ik noemde net het voorbeeld van de jachtlakken. Van de autolakken. Die onderzoeken kosten sowieso heel veel tijd. Dus voor ons voelt het niet alsof het een langere samenwerking dan normaal is. Omdat dit gewoon helemaal past binnen de normale manier van werken van ons.
Het is wel een project van de langere adem. Als er iets nieuws te vertellen valt, kom dat vooral hier doen. Zeg ik tegen Sarah Keur, hoofd partnerships bij AkzoNobel, en Robert van Lang, hoofd conservering en restauratie van het Rijksmuseum. Dank voor jullie komst en vanaf volgende week heel veel succes.
Bedankt.
Draait je bedrijf als een tierenlier, maar kom je in de knel met je cashflow? Zometeen hoor je welke rol tijdelijk werkkapitaal dan kan spelen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
Wie als ondernemer wil groeien, loopt tegen tal van vragen op. En daarom schrijft Connor Klerks elke maandag aan in de Ondernemersdesk. Groei vandaag werkkapitaal, tijdelijk werkkapitaal. Zoals Connor, voor wie is dat interessant?
Nou, stel dat je ondernemer bent en je hebt net dat extra beetje cash nodig om te voldoen aan je betalingsverplichtingen. Dus je personeel of je leveranciers bijvoorbeeld. Maar dus niet als je geld zoekt om te investeren. Meer gewoon, laten we het smeer noemen om je zaak draaiende te houden. Ja, hoe je eraan komt, daar zijn verschillende opties voor. En wie daar alles van weet, dat is Bert Wams. Hij is de financiering- en geldzaken-specialist bij de Kamer van Koophandel. Dus je raadt het al, die ben ik gaan bellen. En als je op zoek bent naar tijdelijk werkkapitaal, kun je volgens Bert Wams 3 stappen ondernemen. Hebben, krijgen en kopen. En hebben, dat slaat op kijken welke ruimte er binnen je eigen bedrijf is.
En hebben slaat op het eerst intern in je eigen bedrijf kijken of er mogelijkheden zijn financiële ruimte te organiseren. Denk bijvoorbeeld eens aan het aanscherpen van je debiteurenbeheer. Misschien zijn er mogelijkheden om je klanten sneller te laten betalen. Een andere mogelijkheid is crediteurenbeheer. Bijvoorbeeld het maken van afspraken met leveranciers om jouw betalingstermijn wat langer te laten zijn. Zodat jij in de tussentijd de mogelijkheid hebt om producten, voorraad te verkopen. En een derde manier is om actief te gaan werken aan je, het optimaal beheren van je voorraad. Om te kijken of je voorraad misschien wat kleiner kan.
Houden we nog 2 interessante opties over, namelijk krijgen en kopen.
Yes, krijgen, dan moet je denken aan bijvoorbeeld subsidies en overheidsgelden. En die zijn er nou niet specifiek op ingericht, op tijdelijk werkkapitaal. Maar volgens Bert Wams betekent dat niet dat je daar niet voor kan gebruiken.
Het kan wel de mogelijkheid bieden door zaken te financieren via bijvoorbeeld regelingen via RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, om werkkapitaal binnen je bedrijf te houden. Stel je bent bezig met het internationaal laten groeien van je bedrijf, dan zijn er regelingen op het gebied van export. En ook op het gebied van innovatie zijn er allerlei regelingen.
En dan komen we bij de derde mogelijkheid volgens Bert Wams, kopen. En dan moet je denken aan externe financieringsvormen.
En dan moet je echt denken aan externe financieringsvormen, zoals bijvoorbeeld een rekening courantkrediet bij een bank. Factoring, waarbij je facturen business to business grotendeels voor laat financieren. Of online kredieten.
3 opties, 1 bedrijf dat je dan meestal hebt. Welke vorm past dan het beste bij dat bedrijf?
Ja, dat vroeg ik me ook af. Je moet in ieder geval goed kijken naar de voorwaarden van de financiering en onder andere kijken naar de kosten en de rente. En daar heeft Bert Wams nog een aardige tip voor.
En mijn tip daarbij is altijd om te kijken als je tijdelijk kapitaal nodig hebt, bijvoorbeeld voor 3 of 6 maanden, om in ieder geval de rente ook om te rekenen naar de jaarrente die je zou betalen. Of dat past binnen jouw eigen financiële planning en strategie.
Zijn er nog beren op de weg, Connor?
Nou, je moet in elk geval voorzichtig zijn met de voorwaarden en blijf kijken naar de kosten of er nog ergens addertjes onder het gras zitten. Die verborgen kosten kunnen dat zijn, afsluitkosten, en reken de maandrente dus om naar jaren en dan heb je eigenlijk de belangrijkste risico's wel ingedekt.
Morgen, dan meld jij je hopelijk weer. Waar gaat het dan over?
Zeker, morgen gaan we naar een interessant samenwerkingsverband in Rotterdam kijken op het gebied van inclusie.
Goed zo. Nou, morgen meer van Connor Klerks in de Ondernemersdesk.
Ondernemersdesk over groei wordt mede mogelijk gemaakt door NIBC. NIBC, de bank voor ondernemende mensen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
50 miljard euro exporteerde Nederland vorig jaar naar België. Staat gelijk aan 2000 miljard Belgische franken. Voor wie nog eventjes verder terug wil in de tijd. Dat is heel veel geld, maar volgens de Nederlandse ambassade in België kunnen we nog heel veel meer verdienen aan onze Belgische buren. Contact nu met Mariëm van den Heuvel, de Nederlandse ambassadeur in België. Welkom.
Ja, dank u wel.
Ja, zaken doen met België, zo dichtbij. Met name denk ik voor Zuid-Nederland misschien wel tweede natuur. Waarom zou daar nog weer meer aandacht naartoe moeten?
Omdat de kansen groot zijn in België. U zei het al, we exporteren heel veel naar België. Onze tweede exportpartner naar Duitsland. 50 miljard is niet niks, maar wij geloven dat dat echt nog meer kan. En België is met name voor het midden- en kleinbedrijf erg interessant. Het midden- en kleinbedrijf dat wil internationaliseren, kan het beste net over de grens beginnen. En als het daar lukt, dan kun je ook je vleugels uitslaan wat verder Europa in en de mondiale markt op. Dus België, zeer interessant land, veel kansen. En wij als ambassade kunnen daar ook goed bij helpen.
Dan is natuurlijk wel de vraag, hoe staan we er dan op in België? Het zijn toch vaak Nederlanders een tikkie arrogant die enigszins uit de hoogte komen vertellen hoe het allemaal moet. Of is dat een achterhaald imago?
Nou, we zijn elkaars tweede handelspartner, dus dat is op zich heel goed nieuws. Dus we kennen elkaar ook wel. Tegelijkertijd, juist omdat je als buurlanden ook wel veel met elkaar te maken hebt, denk je ook wel eens van, nou, ik ga gewoon op de automatische piloot. Ik ga het in België doen zoals ik het in Nederland doe. En vanuit de ambassade zeggen we ook, nou, pas daarmee op. Want de cultuur, de manier van zaken doen, maar ook de manier waarop het land in elkaar zit, is hier bij de zuiderburen toch echt anders dan bij ons. Wij begeleiden veel zakenmensen en een goede start is gewoon echt het halve werk. Dus die begeleiding daarbij, wij geven ook cursussen voor ondernemers, wij lichten ondernemers in, brengen ze ook met zakenpartners in contact, verzorgen allerlei missies, economische nieuwsbrieven. Want de cultuur is anders, maar zoals ik al zei, de wetten zijn ook anders. En omdat België een vrij aparte staatsstructuur heeft.
Ah, goed, u drukt het beleefd uit. Ja. Ik zou zeggen onnavolgbaar,
chaotisch. Ja, dat maakt het ook chaotisch. Heel interessant.
Interessant. Nou, goed.
Ja. Ik als heb je nog het een eenmaal vraag, kent, is het niet zo chaotisch. Dat valt wel mee, maar je moet het kennen. En dat wegwijs maken, daar kunnen wij als ambassade goed bij helpen. Want milieuwetgeving bijvoorbeeld kan gewestelijk geregeld zijn en dus niet overal in België dezelfde regels gelden.
Mij
en
valt
daar kunnen
wel
we dus de bedrijven bij helpen.
Mij valt wel op. Ik ben commissaris bij een van de Belgische bedrijven. En mij valt wel op dat wegwijs maken is één ding. Maar ook cultureel en het tussen de regels doorlezen is ook wel belangrijk, is mijn ervaring in het contact. Omdat wij wat directer lijken te zijn.
Ja, ja, dat klopt helemaal. Dus wegwijs maken is inderdaad de regels, de wetten. Maar de cultuur is vaak ook wel moeilijker, hoor. Om dat duidelijk te maken aan een Nederlandse ondernemer. Je moet meer tijd nemen om zaken te doen. Je moet een vertrouwensband opbouwen. Het is niet meteen een contract overleggen en zeggen, hier teken maar bij het kruisje. De andere persoon moet je leren kennen. Je moet ze willen ook graag weten waar komt die ondernemer vandaan, wat is het bedrijf. Dus investeer vooral in die relatie, leer luisteren naar de ander. Soms is het ook zoals de andere partij niks zegt, dan betekent dat niet dat hij akkoord is. Maar veelal betekent dat juist dat hij niet akkoord is. Hè? Dus we moeten een beetje tijd nemen om die band op te bouwen. Maar dat is absoluut een investering waard. Want als je eenmaal zakelijk goed aan tafel zit en een vertrouwensband hebt opgebouwd, dan heb je daar ook echt op lange termijn profijt van.
Tot slot, heel kort. In Nederland gaat het veel over het klimaat en de kansen en ook wel de kosten die dat met zich meebrengt. Als je nu MKB'er bent, want daar heeft u speciaal de aandacht op gevestigd, waar liggen dan die kansen in België? Een aantal sectoren.
Nou, een aantal sectoren is in de mobiliteit, klimaat, energie, life science en health, agrofood.
Oh, dat is niet gering.
Dat is niet gering. We hebben een aparte missie eind van dit jaar voor het MKB-bedrijf. Dus dan gaan we ook Nederlandse en Belgische bedrijven met elkaar in contact brengen. En het thema is nieuwe technologieën. En dat raakt juist ook precies aan de klimaatuitdaging die zowel in Nederland als in België heel sterk levend is. Van hoe kunnen we op een slimme manier daarop inspelen. En dat biedt ontzettend veel kansen voor het MKB.
Mariëm van den Heuvel, de Nederlandse ambassadeur in België. Dank voor de toelichting en tot de volgende keer.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Heel even dacht premier Rutte dat het zou lukken, dat de Europese regeringsleiders deze ochtend nog tot een verdeling zouden kunnen komen van de Europese functies. En toen ging het mis. Europa-verslaggever Jesse Pinster sprak zojuist na de marathonvergadering in Brussel met de premier. En Jesse, wat zei Rutte over de kansen van Frans Timmermans en hoe dat de afgelopen uren is verlopen?
Helemaal niets. Hij wil niks over Frans Timmermans zeggen. En over de kansen die hij wel of niet heeft gehad. Zeg maar, je hoort heel veel regeringsleiders zeggen dat ze Timmermans absoluut niet willen of absoluut wel willen. Maar ja, Rutte die wilde toch vooral uitleggen hoe verschrikkelijk ingewikkeld het was. En hoe dicht hij even dacht dat ze erbij waren.
Het is gewoon ongelooflijk ingewikkeld. Je zit natuurlijk met heel veel politieke families. 3 en niet meer 2. Er moet ook een meerderheid in het parlement zijn. Er spelen allerlei belangen. Je ziet toch ook wel heel duidelijk dat binnen de EPP heel veel discussies. Hè, dus tussen de Europese Volkspartij, de Europese Christen-Democraten. Dat zit niet automatisch op één lijn. Dus dat maakt het ingewikkeld.
Ja. Maar het grote probleem ligt op dit moment bij de Christen-Democraten.
Nee, dat is te makkelijk. Alleen je merkt daar wel dat er in die familie verdeeldheid is. Dat maakt het minder makkelijk. Dus niet, ik kan daar niet de schuld geven hiervan. Nee, die schuld ligt echt veel breder dat het soort eraan gaat. Die ga ik verder niet toewijzen. Maar het is een element in het probleem.
En waarom denkt u dat het morgenochtend om 11 uur anders zou kunnen zijn?
Ja, je hoopt dat de tijd zijn werk doet. If not, dan zijn we woensdag weer en donderdag weer. Maar dan wordt het
slaapgebrek dan, heeft het niet gedaan. Slaapgebrek heeft het niet gedaan uiteindelijk.
We zaten op een punt vanmiddag dat het ook niet zoveel zin had door te gaan. Ik dacht om 11:30 dat we heel dichtbij waren. En toen waren allerlei overlegjes geweest en toen gingen we weer verder in de groep. En toen dacht ik, oh nee, toch niet.
Waarom dacht u, oh nee?
Ja, het is ervaring, je body language aan zo'n tafel wat er gebeurt. Dat je denkt, nee, dit is toch...
Body language.
Ja, maar boze gezicht. Wat mensen zeggen, ja, weet je, de communicatie is maar, ik geloof, 10% wat iemand zegt. En 90% hoe die het zegt, hoe die erbij zit.
Dat was premier Rutte. Jesse, hoog tijd dat hij zijn bed opzoekt, toch?
Ja, zou je denken, maar niet de premier. Die gaat nu snel terug naar Den Haag. Daar heeft hij nog een coalitieoverleg. En dan moet hij dus morgenochtend om 11 uur weer hier in Brussel zijn. En je hoort hem al even zeggen, ja, misschien wordt het dan woensdag. Misschien wordt het nog donderdag. Dan gaat tegelijkertijd het Europees Parlement in Straatsburg ook in ieder geval een voorzitter voor zijn eigen parlement kiezen. En wordt het eigenlijk allemaal nog wat complexer. En ja, de Christen-Democraten, is er genoeg in de pot om aan hun te geven, zodat Timmermans toch acceptabel gaat worden? Of wordt het morgen ineens weer heel iemand anders?
En de man die dat allemaal moet volgen is Jesse Pinster vanuit Brussel. Ook veel succes daarmee. Wij praten erover verder met ons economenpanel. Bestaat vandaag uit Sandra Flippen, hoofd Nederland bij het economisch bureau van ABN AMRO. Ook universitair docent aan de Erasmus Universiteit. Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot Bankiers. En Rens van Tilburg, lid en directeur van het Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht. Hebben we met veel plezier hiernaar geluisterd. Sandra, ik zag jou echt glimlachen toen je de verklaring van Rutte hoorde.
Oh ja, zag je dat?
Ja.
Ik heb Rutte nog nooit zo moe gehoord. Ik dacht
even dat hij dronken was.
Ja, hij klonk anders. Hij is veel minder scherp, veel meer... Dat hij bijvoorbeeld zegt. Dat vind ik echt heel onprofessioneel overkomen, eerlijk gezegd. Ja.
Ook na 18 uur vergaderen?
Ja, nou ja, en daar kwam de tweede gedachte die ik daarbij had. Is dat we denken allemaal van, nou, er zijn allerlei politieke belangen die spelen wie dit moet worden. En allerlei vragen over iemands vaardigheden en capaciteiten. Maar misschien is één vaardigheid ook wel kunnen presteren met heel weinig slaap. Is misschien wel een van de belangrijkste.
Ja, en wat Jesse terecht vroeg, hè, dat lange vergaderen heeft het dus niet gedaan. Soms dan zitten ze zo lang met elkaar om de tafel dat ze denken, oké, ik vond het onacceptabel, maar goed, weet je, we moeten ook ergens naartoe. Ja. Het wordt toch maar Frans Timmermans, ondanks wat ik daar allemaal tegen heb.
Ja.
Deze keer dus niet.
Nee.
Het beroemde Brusselse verhaal is Jacques Chirac, hè, die ooit een keertje een luier aan had getrokken, zodat hij als enige niet naar de wc hoefde te gaan en daarmee de hele vergadering naar zichzelf toe wist te trekken.
Was dat voor of na de tijd van de factcheckers? Het is heel mooi.
Nou, het zou wel slim zijn. Er zijn zoveel belang op het spel dat je eigenlijk je ijdelheid opzij moet zetten bij dit soort overwegingen, toch?
Wat is dit nu precies waar we het over hebben, waar we het ook al een tijdje over hebben? Sandra, ik hoorde jou afgelopen weekend nog bij het Oog op Morgen ook over opvolgingskwesties.
Ja.
Dit doet er allemaal toe, maar het is tegelijkertijd ook gewoon een beetje entertainment. Ik vermaak me er ook mee. Of is het meer dan dat?
Nee, het is zeker meer dan dat. Maar dit doet er allemaal toe. Maar dit doet er eigenlijk allemaal heel weinig toe. In het licht van de ECB-president die het moet gaan worden. Want dat is veel belangrijker dan, denk ik, dan al die commissieleden. En wat ik dus zelf heel jammer vind, is dat omdat het allemaal tegelijk plaatsvindt, lijkt het toch zo dat ook het besluit voor wie de president van de Europese Centrale Bank gaat worden, dat wordt toch toch ook beïnvloedt door wie de andere posities in de carousel gaat krijgen. Want als dat bijvoorbeeld een Duitser is, is de kans dat het een Duitse ECB-president wordt kleiner.
Dat zou te veel zijn natuurlijk voor Duitsland.
Dat zou te veel zijn. Terwijl eigenlijk dit mag eigenlijk voor de echt allerbelangrijkste functie mag het eigenlijk geen rol spelen.
Vind jij dat de allerbelangrijkste functie, of is het gewoon objectief gezien de belangrijkste functie, die ECB-president?
Ja, ik denk dat het objectief de belangrijkste functie is. Ja, Luc denkt er anders
over. Ik heb een andere mening over. Ja. Omdat die ECB-president, kijk, de ECB is een bepaalde richting ingeslagen.
Ja.
En misschien buiten Jens Weidmann. Hè, maar normaal gezien is het heel moeilijk zijn om die richting diametraal opnieuw te draaien. Hè. Ik denk dat de belangrijkste functie is de opvolger van Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. Als je kijkt wat Europa...
Laat daar nou een Belg voor in de running zijn.
Maar dat is puur toeval.
Oh, dat
puur
is toeval.
Ja, dit keer bestaat toeval wel degelijk. Hè. Maar als je kijkt wat Europa nodig heeft, Europa heeft een aantal hervormingen nodig. Denk aan het herbekijken van het begrotingsbeleid. Denk aan de Europese kapitaalmarkt en dat soort dingen. Ja, eigenlijk staat er niks technisch in de weg om dat te realiseren. Wat er in de weg staat, is politieke wil.
Ja, maar
nou, net de Europese Raad, de verzameling van regeringsleiders, het meest politieke orgaan van heel die Europese constructie zijn. Dus als er knopen worden doorgehakt om die groei te versnellen, is dat een kwestie van politieke wil. En nogmaals, de Europese Raad is het meest politieke orgaan. De commissie is iets meer technocratisch, toch?
Ik denk dat wij er eigenlijk vrij snel over eens zijn dat in het ideale geval zou de voorzitter van de Raad, de voorzitter van de commissie, zou die inderdaad het belangrijkste zijn, het belangrijkste werk moeten gaan doen de komende jaren. Maar wat er in ieder geval bij mij achter zit, is dat ik helaas inderdaad lage verwachting heb van wat er op dat terrein zal gaan gebeuren.
Dat is iets anders.
En dat daarom inderdaad toch weer de ECB zal zijn, die op als met de economie weer wat minder gaat, degene zal zijn die creatieve manieren en ook steeds creatievere manieren zal moeten vinden om toch die economie te stimuleren.
Maar het punt is, dat helpt eigenlijk niet meer. Hè. Zelfs de voorbije acties die ze gedaan hebben, de impact op groei en inflatie is iets van, ja, je weet het natuurlijk, je hebt geen twee werelden gehad. Eén met de ECB en de actie en één zonder ECB en de actie. Maar het wordt ingeschat op iets van 0,2%.
Ja, maar jouw analyse dat de ECB inderdaad een bepaald traject is ingeslagen en niet diametrale tegenovergestelde kan doen, dat is natuurlijk juist. Maar juist omdat de impact zo groot is, is een hele kleine beweging. Je moet het voor je zien als een hele grote tanker, olietanker. Als die maar een heel klein beetje van koers verandert, dan is de impact enorm. Dus en die lichte koersverandering, die mogelijkheden zijn er
denk
wel degelijk.
Ook op de reële economie ook, denk je? Op financiële markten is iets anders, hè? Maar op de reële economie...
Ja, maar de invloed van financiële markten op de reële economie is zo groot en aan groeiende. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen.
Ik denk, om die reden kan ik me nauwelijks voorstellen dat Jens Weidmann, Duitser, daar de president zal gaan worden. En want ik denk dus inderdaad, die zou, al doet hij het voorzichtig, hè, maar iedereen proeft meteen van dat gaat een heel andere ECB worden. Ja. En ik denk dat uiteindelijk dan een desastreus effect zal hebben op uiteindelijk ook de reële Europese economie.
Ja, en dan komt er dus het jammere dat als dus bij de Europese Commissie een Duitser aan het roer komt te staan. Dan hebben we. Als er geen Duitser aan het roer komt te staan. Stel voor, het zou Frans Timmermans worden. Of misschien toch, ik hoop, Margrethe Vestager. Dan kansloos, maar goed. Maar dan.
Zou vicepremier of vicevoorzitter worden van de Commissie in de laatste plannen die naar buiten
gaan? Dat verandert elk uur al die plannen.
Ja, maar dit zijn de laatste. Okay, Luc, ik garandeer het.
Maar en dat is het jammere. Want als het dus geen Duitser wordt, dan is de kans groter dat Jens Weidmann wel aan het roer van de ECB komt te staan, met alle gevolgen van
Je hebt wel al Riesling die ook bij het ESM zit. Ook al een Duitser, dus...
Hoe vaak komt er nou uiteindelijk dan, als dit een belangrijke positie, zo niet de belangrijkste positie is, hoe vaak komt daar nou echt de beste kandidaat dan te zitten? Als je kijkt naar waar er allemaal rekening mee gehouden moet worden, man, vrouw, Noord-Zuid, politieke kleur.
Nou, als je kijkt naar de laatste ECB-president, Mario Draghi, dat was zeg maar op dat moment was dat best wel precair om daar een Italiaan neer te zetten. Er waren toen ook heel veel mensen die dachten van die gaat natuurlijk het Zuid-Europese belang alleen maar dienen. En ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat hij wel echt op een vrij academisch-technische manier heeft echt geprobeerd. En tegelijkertijd ook heel erg bouwt, zeg maar, met heel veel moed. Heeft hij toch echt gedaan wat voor de eurozone als geheel het beste was.
En je ziet er niet aan af dat het een Italiaan is in die zin. Italië is natuurlijk ook al een tijdje lang een hoofdpijndossier.
Ja.
Dat hij dat met de mantel der liefde probeert te bedenken.
Nou, en dat is direct ook wel in zekere zin een verzachting van het idee dat als er een Duitser zou komen, zeker Weidmann, een stevige havik, dat hij misschien, als hij die verantwoordelijkheid heeft, dat hij zich toch anders zou gedragen dan die in het comité.
En het is heel verleidelijk om inderdaad te dragen Italiaan. Italië heeft het moeilijk en daarom is het gebeurd. Maar de wereld is ook veranderd. Hè. De wereld is anders dan de wereld van de Bundesbank vroeger. Ja. En je zit ook met de Japan die dat gedaan hebben. Je zit met de Verenigde Staten die kwantitatieve verruiming gedaan hebben. En Draghi is er toch in geslaagd om dat ECB-instituut op de Bundesbank gestoeld en gebouwd. Ja, om dat toch ook uiteindelijk die weg te laten opgaan, zich aanpassen aan die veranderende wereld. Maar het is heel verleidelijk. Italië heeft het moeilijk.
Nou,
ik denk het gaat ruimer, denk ik.
Ik denk een hele interessante is dat Sandra zegt van joh, eigenlijk is iedereen het wel over eens dat wat Draghi gedaan het goede is. Ik betwijfel dat toch wel een beetje. En ik kan ook niet meer doen dan betwijfelen, want centrale bankiers laten zelden zich in hun kaarten kijken. Maar ik denk als je toch veel centrale bankiers in Nederland, in Duitsland vraagt van joh, Draghi, was dat nou allemaal zo goed? Ik denk dat er toch een hoop zijn. Nou, ik had het graag anders willen doen. Daar behoor ik overigens zelf niet bij. Hè. Ik ben wat dat betreft een groot fan van wat Draghi gedaan heeft. Maar ik denk dat er heel veel noordelijke centrale bankiers zijn die toch een beetje wachten op het moment dat ze zelf op die plek kunnen zitten en het toch de andere kant op
Maar
sturen.
Ik denk dat die kritiek, hè, die natuurlijk veelvuldig is op gedaan is, die heeft vooral betrekking op de laatste 4-5 jaar. Want de vraag was natuurlijk eigenlijk, zeg maar, op het moment het dieptepunt van de crisis is volgens mij iedereen het over eens dat ingrepen was nodig en goed.
Best een lange periode, toch, die je noemt? De laatste 4-5 jaar inmiddels?
Ja, want kijk, dus de laatste 4 jaar speelt eigenlijk vooral het dilemma van is de economie dusdanig op stoom dat dit het moment is om die rente te verhogen, zodat we straks weer wat naar beneden kunnen? Of is het zo dat we daarmee de groei in de knop breken? En dat is natuurlijk, dat hangt ook af van je analyse van waar we nu staan in de business cycle.
Ja, maar niet alleen
Maar is deze inhoudelijke discussie, want het is hier heel inhoudelijk, speelt het überhaupt ook in het feit dat het zo lang duurt, of gaat het daar alleen over de politiek en het belang?
De benoeming bedoel je?
Ja.
Ik denk dat die nu niks te maken heeft met de inhoud.
Denk je niet? Ik denk dat alle stoelen tegelijkertijd worden bekeken, hoor. Als we die stoel met die persoon of die kleur invullen, moet die andere stoel door een andere kleur worden ingevuld. En ik denk wel in de noordelijke landen met name dat dat wel meespeelt. 5%, 10%, 20%. Ik zou heel graag een vlieg zijn in die ruimte nu.
Maar is het volgens mij wel zo dat
Nu slapen ze, maar tijdens de meeting.
Ze hebben het wel. Nou, de meeste vliegen worden actief als we slapen, volgens mij. Maar goed, dat is mijn ervaring. Is het niet zo dat ze nu wel hebben bepaald dat die benoeming van de president van de ECB juist naar achter wordt geschoven om het een beetje uit dat hele politieke spel te halen, Rens?
Ik denk het niet. Ik denk op het oog. Dat willen ze, want dat is natuurlijk precies wat ze willen communiceren. Maar ik ga ervan uit dat de beslissing wie de nieuwe ECB-president wordt, valt tegelijkertijd met al die andere poppetjes. Dat is gewoon deel van het pakket.
Ja, eens?
Ja, ik zou hopen dat het inderdaad de reden is. Maar ik ben toch bang dat het vooral een communicatieverhaal is. Wat Rens ook zegt.
Wat misschien ook voor een belangrijk deel een communicatieverhaal is, is dat China en de Verenigde Staten weer met elkaar gaan praten. Zometeen meer daarop.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Het economenpanel is rustig doorgegaan tijdens de reclame. Nu staan alle lampjes weer aan. Sandra Flip is hier hoofd Nederland bij het Economisch Bureau van ABN AMRO, universitair docent aan de Erasmus Universiteit. Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot Bankiers, en Rens van Tilburg, econoom en directeur van het Sustainable Finance Lab. Jacqueline Smit is nog altijd mijn zakenpartner vandaag. En we gaan van Brussel weer even terug naar wat er daarvoor gebeurde, namelijk de G20 in Osaka. Want daar is op zijn minst een wapenstilstand tussen de Verenigde Staten en China afgesproken. En misschien nog wel meer, Luc. Hoe belangrijk is wat er daar gebeurd is, of misschien wel niet gebeurd is?
Met name dat tweede. Het is belangrijker dat ze niet meer in ruzie uit elkaar gegaan zijn dan wat er nu is afgesproken. Want er is eigenlijk nog niks afgesproken. Hè? We gaan opnieuw onderhandelen. We staan precies op het punt van een aantal maanden geleden. Hè? En we zullen zien wat er uit de bus komt. Het belooft nog altijd geen wandeling in het park te worden. Hè, want in essentie gaat het helemaal niet over handel. Hè. Handel is maar één van de elementen. Het gaat over de technologische, geostrategische wereldorde voor de toekomst. En dan kan je dat wel oplossen met een paar ton sojabonen voorlopig. Maar fundamenteel, structureel ga je die conflicten...
Dat is wel wat er nu verkocht wordt. Hè,
ja, dat wordt natuurlijk verkocht. Hè, maar structureel gaan die conflicten nog regelmatig naar boven komen de komende weken, maanden en wellicht zelfs de komende jaren.
Ja.
Ja, ik ben het helemaal met Luc eens. Ik denk dat
kan dus wel, dat je het helemaal met elkaar eens bent.
Ja. Nee, maar waar ik me steeds meer over verbaas is dat we met z'n allen heel erg op de vierkant centimeter te kijken met gaat hij wat naar boven, gaat hij wat naar beneden in het handelsconflict. Terwijl wat we eigenlijk toch zien, als je een klein beetje uitzoomt, is dat er gewoon... Sinds Trump in het zadel zit en met tarieven op staal en aluminium, volgens mij daar begon het mee, mei 2018, dat er eigenlijk constant een onbetrouwbaarheid in het handelsbeleid aan het sluipen is. En die betrouwbaarheid en de onzekerheid erom heen, die heeft zich ook sinds begin 2018 in economische realiteit vertaald. De economie is aan het vertragen. En volgens mij is dat gewoon, en nu, zeg maar, zolang die politieke situatie zo is, is dat een realiteit die niet ophoudt. En heeft ook geen zin om op de vierkante centimeter hoopvol of juist teleurgesteld te zijn over of er iets bij of iets afgaat.
Maar welke economie is aan het vertragen? Die in Amerika? Of met name, want
nou, de wereldeconomie is aan het vertragen. En Europa ook. En nou ja, de Duitse economie die is in Europa ontzettend fragiel op dit moment. En waar ik mezelf vooral zorgen over maak, is als we dan toch naar die vierkante centimeter een beetje kijken. Want wat nou als ze in het weekend een deal hadden gesloten, of er was al heel positief nieuws gekomen, en dat had in de komende twee weken zich op een daadwerkelijke overeenkomst uitgekomen. Dan is natuurlijk wel de vraag, wie gaat Trump als volgende ruziehaard? Ja. Wie komt in zijn vizier? Want zijn toorn moet altijd op iemand landen. Anders heeft hij zijn achterban, zeker nu de verkiezingen eraan komen, heeft hij die niet tevreden. En ik denk dat wat we de laatste weken zien, boze tweets richting Margaret Vestager, toch weer hints richting die Duitse auto-industrie.
Maar is China niet een veel makkelijker vijand dan de toch nog tot voor kort natuurlijke bondgenoot Europa?
Nou, dat was zeker zo in het oog van het publiek. Maar de economische schade van China als vijand, die begint steeds duidelijker te worden. Er is ook die handelsschadeteller die nu loopt. Het staat hier op 28 miljard of zo. Ja. Dus naarmate dit steeds meer pijn begint te doen, en die boeren ook van zich gaan laten horen, en ook de bedrijfsleven in Amerika, dan zie je dat er misschien wel het aantrekkelijker voor hem wordt om zijn pijlen op Europa te richten. En in die zin,
ja, of misschien dus zelfs te besluiten, goh, misschien is een handelsoorlog toch niet de allerslimste strategie. He, want dat is natuurlijk een beetje wat toen hij destijds begon met zijn handelsoorlog, wat wij hier als economenpanel toen direct zeiden, was van joh, hiermee gaat hij zich in zijn eigen voet schieten. Ja. De stille hoop die je hebt is dat hij zich dat langzaam gaat beseffen.
Maar wat gaat hij dan doen? Want hij zal niet rustig tot aan de verkiezingen geen vijanden weer gaan creëren.
Dus nee, maar dan gaat hij misschien meer binnenlandse vijanden creëren. Dan zal hij de Mexicanen in Amerika.
Paar, of
hij vindt altijd wel een vijand. Hè, ja.
Hij heeft ook over de EU al wel gezegd. De EU behandelt ons volgens mij net zo slecht als China, zo niet slechter. Heeft hij? Ja, nou goed. Maar, hij heeft veel gezegd, snap ik meteen.
Hij zegt heel veel. Dus af en toe ook zinnige dingen. Dus we moeten daar niet. Maar je mag niet vergeten, binnen de Verenigde Staten, binnen de twee partijen, is er best brede steun om China aan te pakken. Maar die steun is er veel, veel minder om Europa ook aan te pakken. Hè. Dus dat zal een veel minder evidente oefening worden, denk ik, om dat vijandbeeld breed te hanteren. En voor het overige is het afwachten, wat is in zijn inschatting politiek de beste actie om snel een akkoord met China te sluiten, om dat nog even mee te wachten. En daar moeten we gewoon, dat moeten we gewoon afwachten. Dat is totaal onvoorspelbaar. Maar,
maar
nogmaals, het gaat breder dan handel. Ja.
Ik vraag me af of ons beeld van hoe vriendelijk gezind de Amerikanen ten aanzien van Europa zijn, dat veel te sterk wordt beïnvloed door de Amerikaanse elite, die wij dan vaak kennen, en allerlei verstandige mensen die, waardoor wij ook hadden gedacht van, die hadden sowieso nooit op Trump gestemd. Maar de achterban van Trump zelf, ik vraag me af hoe vredelievende gevoelens, hoe sterk die gevoelens zijn naar Europa.
Die zijn natuurlijk vooral America first. Wat ik wel interessant vond afgelopen weekend was, het was natuurlijk toch een beetje van, goh, wie gaat er als eerste knipperen met de ogen? Wie gaat het toegeven? Nou ja, en, het is wel zwaar een klein beetje, maar Amerika heeft toegegeven. Dus Amerika is degene die heeft gezegd van, nou oké, Huawei mag nu toch wel weer wat dingen van Amerikanen gaan kopen. Dus wat dat vond ik dan wel weer interessant, dat het Trump nu toch wel duidelijk eventjes op het wereldpodium een stapje terug deed in plaats van
en wat het belangrijk zal zijn, is hoe die Amerikaanse economie zich blijft gedragen. Vorig jaar heeft hij een stuk doping gekregen vanuit de belastingverlaging. China vertraagde, Europa vertraagt, want heel gevoelig wat er in de rest van de wereld gebeurt.
Het eerste kwartaal nog 3,1% in Amerika groeit.
Precies, en dat zal het tweede kwartaal een heel eind minder worden. En je ziet nu ook die arbeidsmarkt die begint te vertragen. Bomen groeien niet tot in de hemel, ook Amerikaanse bomen niet. Hè. Je ziet die inkoopmanagersindices, die zitten net boven de kritische grens van 50, dus nog net in de groeizone. Dus daar zal ook heel veel van afhangen, denk ik. Van, ja, gaat die vertraging zich daar ook laten voelen, ja of nee? Van wat er politiek gaat verder beslissen.
En één binnenlandse vijand heeft hij trouwens al heel duidelijk geïdentificeerd, hè. Dat is de centrale bank. Dus hij zit de Fed-voorman Powell, die heeft hij nou zo ongeveer al voor alles wat lelijk is
Hij zou liever Draghi hebben, heeft hij volgens mij zelf gezegd.
Maar binnenkort kan die zijn kans. Indekking is dat fantastisch gezien. Hè? Want als het dan inderdaad misloopt met de economie heb je alvast. Ik heb het gezegd 6 maanden geleden al. Ja.
Ik wil tot slot nog even naar een grote gebeurtenis van afgelopen vrijdag. Er is inmiddels alweer een heel weekend overheen gegaan. En er is ook in dat weekend veel gebeurd. Maar afgelopen vrijdag zijn de klimaatplannen gepresenteerd met ministers op een rijtje. Allemaal trots dat ze veel te melden hadden. 237 pagina's. Rens, ik weet niet hoeveel je gekomen bent. Ben je überhaupt begonnen?
Nee, maar op de hoofdlijnen ken ik het plan. En daar ben ik blij mee. Met name de extra maatregelen die ze richting de industrie nu hebben voorgesteld.
Ik wilde zeggen, want we hebben elkaar gesproken over die oproep van steeds meer economen. Hoeveel waren het er uiteindelijk?
Nou, meer dan 70, over de 100 80,
meer dan 100. Om CO2-heffing voor de industrie vorm te gaan geven. Ja. Wat is daarvan terechtgekomen in de plannen?
Overigens was de oproep van de economen was niet alleen op de industrie gericht. Ze zeiden van, joh, eigenlijk moet je gewoon op de hele economie zo breed mogelijk die CO2-heffing doen. En daar blijven we bij. Dat is nog steeds het beste geweest. Maar goed, de politiek richtte zich op die industrie. En ik denk dat ook wel, daar zit heel veel CO2-uitstoot. En daar zitten bedrijven die heel gevoelig zijn voor dit soort prijsprikkels. Dus ik denk een logische prioriteit. En ik ben best positief over wat er nu ligt. Omdat we nu af zijn van wat er in december in het akkoord was. Namelijk een heel onderhandelingscircus over wat die industrie nou precies moest gaan doen. Dus er is nu een veel makkelijkere systematiek genomen. Veel helderder waar die bedrijven aan moeten gaan voldoen. En er is ook gezegd van als ze daar dan toch overheen gaan, dan krijgen ze gewoon een heffing die hoog genoeg is om ze vervolgens te dwingen om daar toch weer onder te gaan.
Maar dus alleen als ze daar overheen gaan, toch?
Precies, dus het is wat dat betreft een marginale heffing. Dus niet over alle uitstoot. Dus daar zit wel een element in van dat je gaat benoemen van nou, dit is het doel wat je moet bereiken. Maar ik denk dat het zoals het nu wordt voorgesteld, dat het wel echt effectief kan zijn.
En hoe effectief is het?
Want als Nederland ook een van de eerste die dit doen voor de industrie. Dus dat kan ook echt wel een
voor mij
beetje
is
de tong gaan zetten.
Ik ben dus ook begonnen te lezen in het industrietafelrapport. Maar een vraag waar ik mee zit is dat het gaat dus over de vermijdbare tonnen uitstoot. Ja. Daar wordt dus over geheft. Maar hoe bepaal je precies de vermijdbaarheid ten opzichte, en dat gaat dan geloof ik over de 10% meest efficiënte spelers. En dan is de vraag, tegen wie benchmark je dan? En dan voor de 90% die dus onder die 10% meest efficiënt is, dat wordt dan als vermijdbaar gezien wat ze daarbovenop uitstoten. Alleen, dit legt natuurlijk wel ook weer een nieuwe incentive bloot voor die bedrijven om te gaan proberen afspraken te maken dat die 10% meest efficiënte niet te efficiënt worden. Want dan staan zij natuurlijk heel slecht ten opzichte van die 10%. Dus er is eigenlijk een gezamenlijk belang om het gemiddelde uitstootreductie omlaag te brengen, zodat die 10% beste niet te goed zijn. Ja,
maar die het is 10% van heel Europa, hè, niet van Nederland. Ja. Dus wat dat betreft, de groep bedrijven waar je dan dit soort afspraken mee zou moeten maken, die is wel heel erg groot. En de meeste bedrijven in Nederland die zeggen allemaal dat ze zelf tot die 10% horen. Dus er wordt gezegd van nou, dat is dan de norm. En die gaan we gewoon verlagen in een pad wat in lijn is met de reductiedoelstellingen van de overheid.
In die zin lijkt het heel erg op het ETS. Daar sluiten we echt gewoon bij aan. Dat is mooi.
Dan hebben we het nog niet eens gehad over rekeningrijden, Luc. En daar hebben we ook bijna geen tijd meer voor. Maar is het opvallend dat erin staat en dat de VVD nu alweer heeft gezegd, we gaan het vooral ook onderzoeken natuurlijk.
Maar in het algemeen, het is dan allemaal heel breed. Hè? Er zijn een aantal lange termijn doelstellingen, nog heel veel ingevuld worden, wie gaat wat betalen enzovoort. Dus dat is allemaal nog heel breed. Voor mij een lakmoesproef inderdaad is dat rekeningrijden. Je hebt dat die drie opties en gaat die derde optie met die spitsen gaat die erdoor komen. Want dat zou natuurlijk wel, dan los je in dat. Nee, je lost het klimaatprobleem er niet mee op, maar het draagt bij aan. En je zit ook met je mobiliteitsprobleem. Dus wat mij betreft is een symbooldossier, maar ook een heel concrete lakmoesproef.
Het is ook het einde van dit panel. Dank voor jullie komst. Het ging te snel voorbij. We hadden ook genoeg te bespreken. Sandra Flippen, Luc Abe en Rens van Tilburg. Jacqueline Smit, fijn dat je er was de afgelopen 2 uur.
Het was wel leuk.
Het was weer leuk. Er komt ook weer een volgende keer. Voor mij morgen al. Dan is Tom van Aken te gast. Hij is de CEO van Avantium, chemiebedrijf. Heeft de technologie ontwikkeld waarmee plastic kan worden gemaakt vanuit suiker. Morgen veel meer daarover. Een turbulent jaar achter de rug, geloof ik. Eerst is het tijd voor Nieuwsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. En daarvoor zit dan weer de nieuwsupdate. Fijne dag nog.